Linkerballen. Linkerbalde heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten. Zij hebben immers altijd een verleden, vaak een heden en meestal ook wel een toekomst op het hoogste niveau van hun sport. Wij willen wel eens weten wat er nodig was om daar te raken, wat er zich voor en achter de schermen afspeelde en welke andere sappige avonturen zij zoal beleefd hebben voor, tijdens en na dat sporten op dat topniveau. Welkom in eindelijk terug een nieuwe aflevering van Linkerballen met TB en ik ben Stevie.
En vandaag keren we terug naar het ultralopen. Vandaag keren we terug naar de Spartathlon. Luc de Jager Braat kon ons in april uitleggen hoe hij die 12 Spartathlons beleefd had. Vandaag hebben we een andere, een veel jongere ultraloper aan onze micro's. Hij liep vorig jaar 53 marathons op 52 weken, deed onlangs de befaamde Spartathlon en hij plant volgend jaar de Marathon des Sables te doen. Bavo Laurens uit Sleiding is geen gewone zot, gelijk dat we zeggen. Welkom in een nieuwe aflevering van Linkerballen.
Bavo, welkom in het mondaine Sint-Margriete hier. 3 weken of zo zeker, na een duurloopje van 246 kilometer van Athene naar Sparta. Hoe is het lichaam ondertussen hersteld?
Goedemorgen. Hij is hersteld. Zal Remke niet 100% beamen, denk ik. maar toch zo goed mogelijk al sinds. De eerste loopjes zijn ondertussen alweer gebeurd al sinds. Voorzichtig gaan, alles weer oppakken en trainen naar het volgende. Maar de herstelweken zijn eerst nog wel de belangrijkste, veronderstel ik. Dus ik ben daar eigenlijk zonder schade eigenlijk uitgekomen, om het zo te gaan zijn. Buiten zo'n beetje het vastlopen van de enkel. Maar eigenlijk ben ik daar zonder krampen of zonder blessures kunnen...
Je liet de naam al vallen, dat was onze fixer Remke. Dat is hier met een buurman. De druïde of de manuele therapeut die iedereen kent hier in Sint-Margriete. Wat was zijn oordeel over je status?
Nu? Ik moet zeggen dat zijn gezicht zelf al boekdelen sprak dat hij mij binnen zag komen al sinds. De rechterkant van mijn lichaam is volledig vastgelopen geweest door het 346 kilometer lange 246 kilometer lange tocht van constant eigenlijk op viervaksbanen te lopen of op ontstraat te lopen, waarbij de banen zelf veel ronder liggen dan eigenlijk hier zelf. Voor een marathontje bij gaan spreken, kun je dat nog beamen, maar een keer dat je constant met je voet eigenlijk constant scheef naar binnen loopt, is het wel het een en ander vastgelopen onderweg. En dat heeft hij wel perfect kunnen loskrijgen. Dat heeft bij mij ook de maanden voordien heel veel betekend, aangezien ik heel veel kilometers heb moeten lopen. Naar training toe dan beter gezegd. Wat er kans uiteraard ook bestaat dat je vastloopt of dat je er urenlange tijd aan het lopen bent geweest, ook eigenlijk in de rug en al kunnen vastlopen, want dat was bij mij altijd vroeger.
Dus Remke heeft jou ook begeleid in aanloop naar...
Ja. Zeker en vast. Vroeger was altijd preventief om de 3 maanden, maar dat was na de loop van de Spartathlon zelf toch wel elke maand zeker nodig.
Ja. En wat deed hij dan aan jouw lijf?
Vooral het losmaken wat weer vastgelopen was al sinds, maar vooral de rug en mijn kuiten en mijn bovenbeen losmaken. Maar zien dat de kilometers lange tijd en training ook wel heel veel veroorzaakt hebben natuurlijk. Veroorzaakt niet in de kwade zin, maar eerder in de positieve zin, want het was toch telkens ook voor hem enkel maar onderhoud. Gelukkig in de periode daar, maar dat voor mij en mijn hoofdje ook heel veel betekende naar rust toe, omdat ik zeker wist dat ik niets ging blesseren in de aanloop naar.
Ja. Waar dat jij dacht, 3 weken naar de Spartathlon, ik voel me weer goed. Kom je daar bij Remke, je had een trap op en Remke ziet al van, deze loopt hij toch een beetje scheef.
Inderdaad, zoiets.
en hoe lang verwacht verwachten jullie nog, ik zal het zo zeggen, dat die herstelperiode nog zal duren van die spartathlon?
Dat zal te zien zijn eigenlijk, hoe dat ik nu na de eerste sessie bij hem eruit spartel om mijn trainingsweken erop te nemen, hoe dat mijn lichaam erop reageert. Maar als ik in zijn naam dan mag spreken, heeft hij toch wel telkens ook wel gezegd dat mijn lichaam vrij sterk is, dus dat kan ik gelukkig wel meenemen in wat ik doe. Dus ik veronderstel dat het niet heel erg lang gaat duren. Maar ik ben niet iemand dat blijft stilzitten, dus de trainingsweken gaan wel vrij snel van start gaan.
En de eerste trainingsweken, over hoeveel kilometer spreken we dan wekelijks?
In mijn gemiddelde trainingsweken zijn meestal rond de 120 kilometer. 100, 120 kilometer gemiddeld. Maar nu de herstelweken zullen wel telkens iets onder de 100 kilometer liggen, al sinds.
Ja.
Anders kunnen we niet over herstelweken babbelen bezig.
Inderdaad. Dus Remke, die ziet dingen dat je eigenlijk zelf niet voelt of dat een ander niet ziet. En die herstelt dat om te vermijden dat je dan 2 maanden later met blessures zit.
Ja, dus, zeker en vast.
Ik ben al een... Ja, zonder Remke kan ik ook niet doen wat ik doe. Ik doe recreatief wat triathlonig is. Zonder hem gaat dat ook niet. Ik ben al een tijdje als een kop aan het zagen dat hij ook een keer in de podcast moet komen. Dus telkens als je hem ziet en wie dat hoort en dat bij hem komt, maak zijn kop zot. Remke moet in de podcast komen. Dan gaat er geen spijt van in.
Vorige week nog gezegd tijdens de verkiezingen. Dus, overal komt hij ons tegen.
Maar we gaan even terug in de tijd. Als jij klein mannetje waart, wat voor sport heb je allemaal gedaan?
Ik heb eigenlijk heel mijn leven sport gedaan. Ik heb er nooit eigenlijk echt onderbreking gehad. Ben eigenlijk gestart met turnen te doen. Alles wat met brug, rek en ringen eigenlijk was. Dus alles op kracht.
En dan op een heel jonge leeftijd? Of,
Ja, zeker en vast. Vanaf klein manneken eigenlijk. Ik kan niet zeggen vanaf wanneer is juist effectief. Want ik heb dat niet bijgehouden ofzo.
Ja, mooi. Maar lagere school wordt geland.
Ja, zeker en vast. En dan tussendoor ook wel wat gezond en zo met mijn nicht. En dan wat gekoerst, recreatief dan beter gezegd.
Koersen, dat was dan al middelbaar of was dat dan al in de 20?
Ja, dat was juist middelbaar.
Ja, bij de juniors en zo, nieuwelingen, ja.
Ja, toeristen beter gezegd.
Ah, ja.
Dus daar heb ik nooit wedstrijd of zo in gereden, zeker en vast niet. En dat is dan eigenlijk vooral nadien gekomen dat ik dan meer wedstrijd gereden ben met trainen en atletiek dan.
Ja.
7 jaar atletiek gedaan.
En waren ook de loopnummers naar jouw specialiteit waren dan?
De lange afstand in atletiek, in de zin van, op de piste dan beter gezegd, is 1500.
Dat is al de lange afstand.
In atletiek toch. Afstand beter gezegd.
Bij de jeugd, ja.
Dat was dan in de zomer vooral, en dan 12 kilometer veldlopen in de winter. Ja.
Dat is op zich...
Want de 3 kilometer was voor mij te snel, dus ik nam dan liever dan de 12 kilometer. Maar voor 3 kilometer een uur rijden bij afspreken voor een wedstrijdje te doen, was voor mij dan ook zoiets van... Kunnen we liever wat langer lopen en er wat langer van genieten.
Dan heb je er wat meer plezier aan.
Dat was ook wel langer sterven natuurlijk onderweg, maar je moet dan wel de keuze maken natuurlijk.
En kon je daar een redelijk niveau halen? Kon je daar wedijveren met de beteren?
Ben daar binnengekomen eigenlijk om dat iets of wat bescheiden te blijven vertellen als een van de slechtste. Maar ja, ik ben daar al niet als slechtste buiten gegaan.
Mm-hmm.
Ben er wel op een content niveau, kan het zo zijn. Wel kunnen gaan afsluiten.
Mm-hmm.
Niet in de zin van dat ik wou afsluiten in atletiek, maar de corona heeft alles bepaald.
Ja, toen wel, ja.
De corona heeft ervoor gezorgd dat ik heel lange tijd alleen heb moeten blijven trainen. In de eerste lockdown was dat perfect mogelijk. Ben ik er zelfs heel goed uitgekomen. Ben ik heel veel verbeterd ook in mijn tijden. Maar dan lockdown 2, 3, 4, weet ik veel hoeveel er uiteindelijk dan gekomen zijn tot die tijd. Maar heb bepaald dat ik in mijn hoofd dan toch moest stoppen met atletiek, omdat ik niet meer kon blijven trainen zonder wedstrijd vooruitzicht.
Ja.
Ik ben wel iemand dat een doel moet hebben om te kunnen blijven trainen, en dat is gaandeweg wel duidelijk geworden voor mij ook. Want doelloos blijven trainen op een bepaald niveau was voor mij niet mogelijk, omdat ik minder drive in vond.
Ja.
En die drive heb ik nodig om ook telkens op een zeker niveau te kunnen blijven trainen, nonsens.
Dus dan zei je stop met atletiek, willen van corona geen wedstrijden, en de drive was er niet. Maar dan op een bepaald moment vind je wel het ultra lopen. Hoe ben je daar in contact mee?
Ik
heb
het vinden, zeker. Nee, zeker in die tijd, nadat corona een beetje alles aan het overnemen was, beter gezegd, heb je wel wat meer tijd om links rechts te gaan rondluisteren of dingen te gaan horen, alleszins. En ben ik eigenlijk op ja, de schuldige gekomen. Dat tot nu toe voor mij eigenlijk alles bepaald heeft en de start heeft betekend voor mij. En dat is Olivier Verhagen. Olivier Verhagen is eigenlijk ja, een ultraloper die ik al heel mijn leven daarop keek.
Het hoofd weegt zwaarder dan de benen.
Correct.
Een boek ligt hier, wie geïnteresseerd is, je mag dat wel een keer lenen.
Ja, ik heb hem zeker ook lenen al sinds thuis. Maar ja, buiten heel veel van hem te horen al sinds, was het voor mij wel een ultieme kans om hem een keer te mogen ontmoeten. En dan was er voor hem een uitdaging van 05. Waarbij hij 14 marathons wil lopen in 7 dagen tijd. En dan wou ik mij heel graag vervoeren om een keer een tochtje mee te doen. Maar mezelf kennende wou ik daar toch wel niet enkel een tochtje aan koppelen, maar toch wel graag een volledige dag mee gaan.
Dus dat zijn al 2 marathons.
Dat zijn er al 2 op een dag.
Dus inderdaad, de eerste heb ik meegedaan, was ook 80 kilometer. De tweede was ook 80 kilometer op meegedaan, maar dat was op 5 dagen van elkaar verschil. En dan heb ik hem eigenlijk de eerste keer mogen ontmoeten, maar in zijn wedstrijd gegeven natuurlijk. Dan de tweede keer dat ik hem eigenlijk heb mogen ontmoeten was voor een aflossingsmarathon voor de Ekiden.
Ja, dat is kort een afstand. Ja.
Kort een afstand, dan heb ik 10 kilometer gelopen, als een van de schakels uiteraard. En dan zijn we aan babbelen geraakt en dan heeft hij bekendgemaakt dat hij 42 marathons wil lopen omwille van zijn 42e verjaardag, omdat een marathon ook 42 kilometer is. Maar eveneens in 42 weken. Dus zijn Authentic 42 project wordt hij dan starten in feite in 2022. Uh-huh. Einde van januari, op zijn verjaardagsdatum dus. De 28e januari zijn we dan gestart. Met zijn project. Maar voor mij was dat ja, een leuk begin om zo te gaan zijn. Maar ik wist sowieso, ik wist, in de zin van... Ik ben geen ultraloper, ik ben geen marathonloper, toen toch. Waarbij dat ik wist van, ik ga dat niet allemaal kunnen doen, maar ik wil wel kijken hoe ver ik kan geraken. Ik wil wel kunnen kijken om zoveel mogelijk weken met hem te kunnen achtervolgen in het spoor. In hoe ver ik hem zou kunnen volgen, in hoe ver dat een uitdaging zou kunnen worden voor mij om...
En zien waar dat schip strandt.
Klopt. Dus dat is eigenlijk de start geweest van alles. Maar dat ik het verwacht had dat ik het ging kunnen afronden, zeker en vast niet. Maar door het feit dat wekelijks, en zeker in het begin was dat wel moeilijk, ook naar mijn enkels toe in stabiliteit, omdat ik geen ultraloper of geen marathonloper was toen op die moment. Dus mijn lichaam moest er wel een beetje naar wennen.
Maar ik denk dat er niemand geboren wordt als ultraloper.
Nee. Of toch weinig, ik weet het niet van. Maar dat eigenlijk weken aan een stuk op een gegeven moment goed ging kunnen blijven gaan, dat wist ik eigenlijk zelf niet, want ik werkte nog altijd in de bouw, ik werkte ook in het weekend in Noriko, tot 's avonds laat en dergelijke. Dus om dat allemaal te kunnen blijven combineren, had ik niet verwacht dat dat ging kunnen blijven lukken. En dan na een marathon of 30, dus 30 weken lang, dan uiteindelijk de beslissing gemaakt van, ja, het is eigenlijk uw project, wat dat van in het begin ook altijd zo geweest is. Ik ga mij gewoon aan loskoppelen.
Het was niet dat het op was, maar hij liet het podium voor hem.
Ja, zeker en vast. Zijn afsluitende ook, zijn laatste marathon na 42 weken tijd, ging ook in Griekenland zijn. Voor hem ook authentiek uiteraard, wat dat logisch is, want het is ook een topatleet die Spartan gelopen heeft. En daar is ook het, ik heb het al verteld natuurlijk, het denken het idee, en het dromen ernaar. Ook wel een beetje gestart door hem. Dus foute vriend dus. daarom ben ik van het project losgekoppeld om geen 42 marathons in 42 weken te gaan lopen, maar 53 marathons te lopen in 52 weken. Om het taboe van 42 te doorbreken. En daar een soort van een eigen setting aan te geven en het jaar rond te lopen.
Een jaar lang, iedere week een marathon.
Ja, dus... En zelf heeft hij ook moeten opklimmen in de zin van, hij heeft 3 weken onderbreking gehad, maar hij heeft 3 weken corona gehad.
Ja.
En jammer genoeg de mooiste marathons onderweg moeten missen. Like Gent, Parijs en Rotterdam heeft hij moeten missen. Maar dan in de aanloop van de weken nadien heeft hij soms een keer een tweede marathon, een dubbele marathon gelopen in 1 week tijd. Dus dan heeft hij op die manier wel ook zijn 42 marathons kunnen vervolledigen.
Maar je hebt mooi jouw streak van 53 weken aan een stuk, 52 weken aan een stuk, telkens een marathon nergens onderbreken.
Ja, klopt.
En had je dan een vaste locatie, gelijk dat, dat die dame daar in Gent...
De marathonwoman.
De marathonwoman, elke dag hetzelfde uur, denk ik, en sowieso dezelfde locatie. Ja. Jij wisselde een beetje af.
Zij is er veel strikter in, natuurlijk. Ja. Ja, ik ben een beetje een losbol en ik wil liefst alles zoveel mogelijk kunnen blijven combineren. En ja, alles moest afbetaald en alles blijft betaald worden door één en hetzelfde potje, dat is dat van mij. Dus het moet altijd blijven gewerkt worden ook.
Mm-hmm.
En zo ben ik ook gekweekt en opgegroeid. Ja, ik heb eigenlijk alles gelukkig kunnen afronden. Niet op dezelfde dagen of dezelfde ritme, maar vanaf dat het mij uitkwam.
Ja.
Na mijn werk, bijvoorbeeld donderdagavond na mijn werk, dat ik nog een marathon gelopen heb. Of zo een keer achter dat ik van Norica kwam, de zondagochtend mm-hmm. of de zaterdagochtend bij ons spreken, bijvoorbeeld. Of zo een keer s'nachts, bijvoorbeeld. Vanaf dat het mij uitkwam en dat ik even een gaatje vond om 3:30 te lopen, lukte het mij om de marathon gelukkig af te ronden. Maar het is niet telkens exact 7 dagen tussen geweest, maar gewoon die week van.
Wanneer komt het hier uit in die week?
De maandag ziet er wel. Maar of dat dan de zaterdag of de zondag of de vrijdag wordt, dat...
Ja. Er is soms een keer, het heeft soms maar een keer 4 dagen tussen zitten, het heeft soms een keer 8 of 9 dagen tussen zitten, maar toch telkens in de week van moest het gelopen
worden. Dus maandag en zondag moest het altijd
gaan. Ja, klopt.
Maar hij zegt, ik werk in de bouw, ik werk nog in de horeca.
Ja.
Ik ken een zittend beroep. Ik ben wel blij dat ik 's middags een keer kan gaan lopen of 's avonds een keer kan gaan zwemmen of wat. Licht kantoorwerk. Maar als je dan hans een dag bezig bent op de bouw, en is dat de stelling op en af en
gewicht moet leuren? Ja, projecten is dat inderdaad wel zo, maar het is vooral heel veel renovatie, dus weinig stelling.
Mm-hmm.
Toen werd ik bij een andere baas, dus was er wel heel veel stelling. Maar nu is het voornamelijk ramen en deuren nou plaatsen. Maar het is wel heel veel sleuren uiteraard. Mm-hmm. Ja, heel veel trekken en sleuren. Dus daar is er even wel een goede schakel in dat het allemaal loskomt. Want de rug is wel voor mij een belangrijke schakel in mijn werk dan toch.
Mm.
Maar wat dat bij het lopen ook allemaal vast komt te zitten natuurlijk.
Ja, en dat is net, het komt dan vast. Je voelt dat niet altijd, maar je past je een beetje aan als je dan 120 kilometer in de week moet lopen.
Ja.
Maar dan in het weekend dan nog een keer nachtwerk in de horeca.
Ja, toen was dat een standaard schakel. Vroeger, ik heb 2 jaar lang fulltime in de horeca gewerkt. In tijd van corona, dat ik even een bouwonderbreking heb gemaakt om even van het een aan het ander eigenlijk te gaan schakelen. En ik was even een bouwbeu om te gaan zijn door de vroegere historie. Dan uiteindelijk de bouw terug opgerakeld vanwege mijn ex eigenlijk. constant in Norica werken is een moeilijke schakel om met iemand samen te leven. Want het werkt altijd op het moment dat de ander aan het genieten is.
Ja.
Ik geniet heel erg van het vrienden van mensen gelukkig maken, dus voor mij was dat een ideale job. Ik maak graag mensen gelukkig, dus is de horeca een zeker goede job ervoor. Maar dat is moeilijk om iemand samen te leven natuurlijk, die enkel één 's nachts en op het weekend werkt, waarbij dat iemand anders dan overdag en de week daar werkt. Dan mist je elkaar constant, je kruist elkaar constant, dus het is moeilijk om iemand een leven op te bouwen op die manier. Dus vandaar dat ik dan ook teruggeschakeld ben daar opnieuw in het bouwwerken.
Maar wel voor de horeca behouden.
Maar door het ploegenwerk van mijn ex dan is dat toch een klein beetje teruggeschakeld omdat ik veel te graag in Norica werk, in de zin van veel te graag rond gelukkige mensen eigenlijk te gaan bezig blijven.
Ja, dat is toch vaak s'nachts, dat is ook veel rondcrossen.
Zeker.
Dat is ook toch niet bevorderlijk om dat te combineren met een loopcarrière.
Ja, het hoofd weegt zwaarder dan de been zeker. maar zolang dat mentaal lukt, ik heb gewoon een drijfveer nodig. En ik heb gewoon een doel nodig. En dan neemt dat voor mij heel veel over. En ik heb het niet zo moeilijk in de zin van mijn mentaal eigenlijk te gaan overzetten ten opzichte van minder genieten of minder vrije tijd. Lopen is ook mijn vrije tijd. Dus sommige weken naar trainingsweek, in een volumeweek dan toch beter gezegd, zijn er heel veel verplichtingen aan te passen komen waarbij dat niet telkens genieten was, om eerlijk te gaan zijn. Bij sommige duurtrainingen niet altijd mogelijk is, maar de verplichting neemt ook heel veel over en de mindset moet gewoon goed zitten om een bepaald niveau te kunnen blijven doorsporten. Het vele werken neemt er wel een
dat gezegd, mentaal kan ik dat wel houden, heb ik dat wel nodig, maar het teert toch in op uw slaap. We hebben bij John Heijmans gezeten, die zegt, 2 dingen zijn belangrijk.
Ja.
Consistentie in uw trainingen, maar een tweede voldoende rusten.
Rust,
en wat sliep jij? 10, 11, 12 uur op een dag? Dus als je dan inteert op je slaap, teert ook misschien in op je prestaties. Maar...
Gelukkig is dat nog niet voorgekomen bij mij. Gelukkig is dat misschien een voordeel bij mij, omdat ik nog vrij jong ben, zeker.
Ja.
Ik heb geen idee als dat een van de schakels of een van de oorzaken zou kunnen zijn, maar ja, ik heb vroeger met veel minder slaap ook doorsparteld. Ik heb vroeger gehad van ja, 2 jaar in de horeca te werken, waarbij ik 3-4 uur slaap had per nacht. Waar ik dan voor iets voldoende mee. Maar nu dat ik in een bouw terugwerk en dat ik op een ander niveau aan het sporten ben, zeker naar aanloop van de spartlon geweest en zo, zijn er wel wat uurtjes meer slaap aan de pas moeten komen, beter gezegd, want ik had er heel veel moeite mee om meer te moeten slapen, omdat ik op een gegeven moment s'nachts wakker werd en dit en dat, omdat ik gewoon niet gewoon ben om veel te moeten slapen.
Ja.
Maar rust inderdaad is een heel belangrijk schakel.
Een van de happy few die mij minder slaap rondkomt.
Ja, eigenlijk wel. Ja,
en weinig of geen repercussies op je lichaam op vlak van blessures dan?
Hard vast uit, maar ik blijf de laatste jaren gelukkig blessurevrij.
Ja. Heel nee,
is het in de zin van dat ik mijn lichaam ondertussen genoeg ken? Of is het in de zin van dat ik gewoon een goed gestel heb? Of ik heb geen idee wat eigenlijk zou kunnen komen? Hm. Maar luisteren, lichaam is sowieso een belangrijk gegeven, dat wel. Maar ja, ik zei het. Gelukkig ben ik de laatste jaren blessurevrij.
En verzorg je dan je voeding ook? Let je daar echt wel op?
Ja, ik ga zeggen... voor mijzelf is dat normaal, maar je moet wel op je voeding letten.
Ah ja, wat anders...
Ja, voor mij is dat geen opoffering of wat dan ook, maar sowieso moet je wel op je voeding letten als je een bepaald niveau wilt trainen of wilt presteren of bepaalde races wilt afvinken, bij wijze van spreken, die je doelen zijn. Moet je altijd wel een beetje letten op wat je eet. Het is niet dat je door al die frieten te gaan eten of fastfood te gaan eten, dat je gaat verbeteren. Denk ik dat ook niet moet.
En als je dan je slaap al wat minder doet, dan moet je de rest wel zeker verzorgen.
Ja, nee, ik ben wel redelijk clean in de zin van wat ik eet.
En de horeca, ik herinner mij dat ik ook nog in de horeca gewerkt heb. Dat was dat af en toe wel een keer een pintje meedrinken. Zit dat er dan ook in 's nachts?
Ik heb daar in een bepaalde periode wel inderdaad moeilijk mee gehad. Want ik ben een jeugdbeweging fanaat. Ik heb 12 jaar in de KLI van Sleidingen gezeten. Daar heb je wel leren genieten in een andere vorm natuurlijk.
We kennen de KLI-hangers, we kennen dat.
Dan komt er inderdaad al iets meer dan 1 pintje aan de pas ook. maar op een bepaald moment moet je de schakel maken en op een bepaald moment moet je de keuze maken naar waar je wil gaan. En dan is die keuze bij mij ook wel gevestigd. Dat is bij mij allemaal een beetje... De grote switch in alles is vooral gekomen in 2022, dat ik samen met Olivier eigenlijk mijn eigen uitdaging om zoveel mogelijk te gaan lopen in marathonvorm dan. Dan moest ik ook wel een keuze maken van alcohol is daar zeker een boosdoener in, in alles. Dus dan moeten we inderdaad wel heel veel minder in alles sinds. Ja. Niet dat ik daar moeilijk mee heb, want zeker in die periode heb ik een half jaar, driekwart van een jaar niets van alcohol gedronken. Mm-hmm. En daarnaast dronk ik wel eentje of twee in het weekend en maximaal. Ja. Maar naar aanloop van de spartelen dan bijvoorbeeld, heb ik ook 2 maanden niets gedronken. Mm-hmm. Omwille van het feit gewoon optimaal klaar te staan voor. Dus
je zegt, mijn slaap, dat is niet 100% wat dan een topatleet doet. Maar het mentale is ook belangrijk. Maar voor de rest, elke maand naar Remke, kinesist. Krachtoefeningen, dat is wel 100% naar eten, drinken.
Krachtoefeningen doe ik eigenlijk niet. Dat heb ik in een bouw genoeg.
Deze week had ik wel dingen zien passeren op uw
story. Was bij de kinesist om enkelstabiliteit en dergelijke te gaan verbeteren. Mm-hmm. Naar de toekomst toe ook. Moet daar ook wel meer op gefocust worden in mijn geval.
Voilà.
Want er nog wel een aantal andere doelen zijn ook die ik wil afwekken. Ben er maar begonnen natuurlijk, dus...
Daar komen we nog toe. We gaan eerst... wanneer begint dan? Eind september 2024 is de Spartathlon. Wanneer is echt de start van het concrete project Ik ga naar de Spartathlon?
De concrete start naar de Spartathlon toegericht, dat heeft voor mij eigenlijk 11 maanden geleden bepaald. Vorig jaar in november ongeveer ben ik... Ik was daarvoor ook al in contact gekomen met, maar heb ik zelf contact opgenomen met Benny Fischer. Mm. Omdat ik vorig jaar heel veel atleten aan de start van de Spartathlon kende. Nog altijd kennen uiteraard. Maar 5 van zijn atleten, die de finish ook behaald hebben vorig jaar, hebben de Spartathlon kunnen afvinken. En door dat heel erg op de voet te gaan volgen vorig jaar, was het voor mij ook vrij duidelijk als ik genoeg voorbereid wou staan, moest ik mij gewoon laten informeren in de zin van welk trainingsplan, hoe kan ik me daar optimaal gaan aan voorbereiden, hoe kan ik me optimaal klaarstomen voor. Dus we hebben contact opgenomen met hem en dan vorig jaar in november zijn we gestart met het doel van de Spartlon te willen beginnen.
Ja.
De kwalificatie was al gelopen, dus vorig jaar 22 mei 2023 heb ik het Belgisch kampioenschap gelopen, 24 uur lopen. Moest ik op een 24 uur loop minstens 180 kilometer kunnen afvinken.
Maar dan, dat moet je doen om in de loting nog maar te komen.
Klopt, dus ja. Dat was zeker nog niet... Dat was nog niet zeker dat ik ging kunnen starten, maar de droom was sterk genoeg om wel degelijk te kunnen starten. Moest ik er gewoon al op voorhand kunnen aan beginnen.
Ja, maar mei 23 wist je eigenlijk al, ik kan mij opgeven voor de loting.
Ja, zeker en vast. Want de kwalificatie was gelopen, dus ik kon mijzelf in de loting gaan smijten door mijn kwalificatie aantal kilometers te gaan indienen. En dat kon dan dit jaar eind februari. Dus heb ik dan ook dit jaar eind februari gedaan. Maar er was nog altijd geen zekerheid van dat ik ging kunnen starten, dat ik ging kunnen deelnemen aan de Spartlon zelf. Maar gelukkig was de loting mij gunstig. En waren de trainingen wel eerder gestart natuurlijk. Waren wel gestart met de voorbereiding van.
Ja.
Maar heeft dat bepaald dat ik eigenlijk wel mijn doel kon gaan verder stellen bij ons spreken. De loting was mij gunstig en was ik was erbij. Dus de trainingen konden vervolledigd worden.
En je moest 180 kilometer of 24 uur lopen. Er zijn nog een aantal manieren om dat te doen, begrijp ik.
Zeker.
Maar hoeveel moet je lopen om rechtstreeks gekwalificeerd te zijn?
225 kilometer.
Dat is nog een groot verschil.
Een groot verschil, maar ik wil sowieso het Belgisch kampioenschap nog een keer opnieuw doen. Om mezelf te gaan verbeteren in mijn PR al sinds op 24 uur tijd. Want de eerste 24 uur dat je een keer gedaan hebt in je leven, zijn altijd onwennig.
En alles ik kan me voorstellen.
In alles wat je doet, want ik was toen enkel maar een marathonloper. En daarom dat ik mezelf ook wou proberen kwalificeren op de 24 uur loop. Omwille van het feit dat ik maar een marathonloper ben. En op ultravlak totaal geen ervaring heb. Dus ik wou mij proberen kwalificeren op zo'n manier om eigenlijk ten eerste de kennis op te doen, maar ten tweede ook gewoon de ervaring te kunnen...
Ja, sorry, er zijn hier ondertussen microfoonproblemen, maar die zouden ondertussen moeten opgelost.
Ah ja, oké. Nee, ik wou gewoon op het ultraloopvlak mezelf gaan uitdagen in de zin van...
Kijk, waar kan ik geraken?
Waar kan ik geraken, inderdaad, maar het was voor mij ook heel sketchy en onwennig om op 24 uur tijd te gaan zien... Waar sta ik? Waar moet ik naartoe? Omdat Spartlon wel heel wat meer kilometers is dan 180 kilometer. Maar ben wel degelijk gestart aan het Belgisch kampioenschap in mei om die kwalificatie te proberen binnen te halen. Maar na 181 kilometer heb ik er dan ook de brui aangegeven.
Juist over de grens. En,
het waren toertjes van een kilometer, dus ik heb mij toch een toertje extra gewaagd. Mocht er toch een wijziging komen bij ons spreken of nog een verbetering komen in. Maar het is gelukkig bij 181 kilometer afgevinkt de kwalificatie kunnen behouden. Maar dan heb ik mij voor de rest in de ziekenboeg gezet. Want ja, de voeten lagen open, de spiertjes moesten even verzorgd worden en zo. Maar het was nog genoeg tijd over om een aantal kilometers bij te gaan kletsen. Maar dat was zeker niet meer rentabel in mijn hoofd.
Ja.
De kwalificatie was voor mij het hoofddoel.
Het doel was behaald.
Ja.
Dus mei 23 kwalificatie voor de loting.
Ja.
November beslist, ik ga het zeker doen.
Ja.
Februari ingeschreven, februari 24. En wanneer is die loting dan?
Begin maart.
Begin maart, weet je het al.
Ja.
En is dat 1 op 2, 1 op 3, 1 op 4 die uitgeloot wordt?
Dat is geen
groot geheim.
Dat is geen quote dat je op die manier kunt stellen als is, want dat is eigenlijk gewoon een onschuldige hand die letterlijk gewoon briefjes trekt. Maar wie dat er nu bij is...
En hoeveel briefjes dan er zijn, dat is niet geweten.
Er zijn altijd een maximaal aantal starters van 400.
Ja.
Er mogen maximaal 400 mensen deelnemen, maar het is altijd maar in de 390 altijd ongeveer.
Maar aan de 1000 in de pot liggen, of het liggen er 500
in de pot?
Van
jaar waren er blijkbaar 800 in de pot.
Dus dat is 1 op 2.
Ja.
Dat is,
maar blijkbaar van het jaar, want dat was nu tijdens de ceremonie dan achteraf geweten, dat het wel een van de meeste inschrijvingen was.
Oké, maar
sinds,
als je tegenwoordig een marathon loopt, zijn niks meer. Hè. je moet gaan ultra lopen. Hè.
Ja, de sport is populairder dan ooit. Hè. Dat is wel,
Ik weet dat eigenlijk niet. Ik zit er nu zodanig lang in dat voor mij eigenlijk een dagelijks onderwerp is bij ons van praten. En dat is voor mij al een beetje een standaardwereld geworden. Dus is dat nu meer in trek dan vroeger of niet? Voor mij wel.
Ja,
maar.
Ik herinner me van ons gesprek met Luc in april dat we gehad hebben, dat hij toch zei, als ik daarmee begon, dan moest hij eigenlijk gaan zoeken bij mensen in het buitenland voor tips en hoe zit dat in elkaar. Ook geen sociale media, internet.
Dat is wel veel verbeterd natuurlijk.
Ja.
Want je hebt dan contact gezocht met Benny Fisher. Wat persoon is dat?
Dat is eerder een maat geworden ondertussen. Het is sowieso mijn coach, maar... dat is iemand met gigantisch veel geduld, om het zo te gaan zeggen al. ik ga het in het algemeen zijn. Niet veel gemakkelijke ultralopers zijn.
Het zijn speciale mensen, kan ik me voorstellen.
Het moet altijd wel een hoek af zijn, zeker.
Wij gaan volgende maand bij een sportpsychologe van een podcast. We gaan er toch een keer vragen wat dat er scheef zit in de ultralopers hun hoofd zijn. En dan gaan we toch een keer luisteren.
Wat er juist scheef zit, ga ik alles niet kunnen beantwoorden. misschien rem ik er wel achter vandaag, maar... het is eigenlijk iemand met heel veel geduld. En die van in begin eigenlijk zei van, oké, let's do it. Heeft al eerder atleten aan de start gebracht ook, dus dat is zeker niet onbekend voor hem. Maar het gaf voor mij ook al genoeg vertrouwen alleszins om bij hem te gaan. Omwille van het feit dat hij heel veel atleten aan de start gebracht heeft, die ook gefinished zijn. Dus als voor mijn zelfvertrouwen al het eerst een positieve boost, omdat ik wist dat ik ben aan het juiste adres.
Het is een pad die hij al bewandeld heeft. Dus,
klopt, klopt. Zelf al nooit gelopen heeft, maar er is toch ook een droom aan het bloeien, al een beetje vernomen. Dus moet hij zeker ook proberen afvinken als dat zijn droom is natuurlijk. Ik zei het gaf mij voldoende vertrouwen om hem eigenlijk gewoon carte blanche te gaan geven. Dat heb ik aan van hem gezegd. En wat moest gebeuren en wat zou gebeuren.
Mm-hmm.
En dat heb ik hem ook van hem gezegd. En alles wat er moest voor wijken, heb ik ook, ook zeker en vast gedaan. Heel veel opgezegd en me voorover gehad. Maar wat dat nodig is, is nodig. Ja. En daar ben ik van in het begin ook altijd achter blijven staan.
Dus in de streek iemand die zegt, ik wil hier echt ultraloper worden, of ik wil de Spartathlon of iets dergelijks, en ik zoek een team of een coach, is dat eigenlijk een beetje de man?
Het is niet echt in de streek. Hij is van Oostende. Dus.
Oké. Okay. Omdat je nog wel mensen ziet passeren in die in Van Malden of zo zeker.
Van Dram.
Er zijn nogal atleten die bij hem zitten, maar ze zitten over heel het land. En zelfs in Nederland ook, zelfs in het buitenland ook.
Ja.
Dus hij heeft gigantisch veel atleten, zowel van starterrunners tot ultralopers en topsporters. Mm-hmm. Ik coacht alle niveaus, dus op loopgebied zijn we hem zeker en vast aan het juiste adres. Maar het is dan bij mij ook, vanaf dat ik bij hem gekomen ben, een tussentijds doel gesteld. De Marathon van Rotterdam. Oké, marathons zijn voor mij niet onbekend. Maar een keer een sub-3 lopen, dus onder de 3 uur lopen, was voor mij wel onbekend.
Ja.
Dus daarmee dat ik bij hem wel terecht gekomen ben, omdat ik zoiets had van... ik wil er wel naartoe trainen. Maar toen dat ik bij hem gekomen was, was er voor mij in mijn hoofd niet alles juist, omdat ik... van mijn ex ook juist al weg was. Was het mentaal zeker niet juist. Dus ik had hem ook gezegd van, kijk, er moeten wel wat doelen gesteld worden om mijn motivatie opnieuw te gaan vinden. Want er waren al een aantal weken en maanden gepasseerd waarbij er te weinig training aan gebeurd was.
Ja.
Waar ik in mijn hoofd ook dan op een gegeven moment nog niet klaar genoeg was om de Spartathlon te kunnen gaan afwinken. En ik zag het vertrouwen ook niet komen dan. Dus bij hem moest ik wel echt terechtkomen om genoeg vertrouwen te krijgen om aan die start te kunnen staan. En dat was op een gegeven moment ook wel de schrik van, ik heb mijn kwalificatie gelopen, maar ik heb nu al een tweetal maanden bijna niets gelopen omdat ik de drive en de hoesting niet meer vind.
Ja.
Omdat het kopje gewoon niet goed zat op die moment. Maar er moest wel iets gebeuren om mij terug aan het lopen te zetten. Omdat ik ook wist, zo gaat het niet gebeuren.
En kan hij u daar ook mee helpen op dat vlak? Of is het vooral alleen met schema's, voedings... tips?
Voedingsschema's zeker en vast niet. Dan schakelt u... schrijft hij u onmiddellijk verder of door, of schrijft hij u door, beter gezegd, naar andere kanalen, zeker en vast. Ik ken zeker de weg. Hij heeft er al meer dan genoeg ervaring in al sinds, en genoeg atleten aan verschillende disciplines geholpen. Dus, ervaring heeft hij mij zat. Maar, hij heeft mij gewoon een drive gegeven door schema's op te schrijven, verplichtingen te gaan leggen. Ik ben vroeger altijd iemand ook geweest die mezelf heeft kunnen smijten in sporten. Dus al wat het mentale betreft, heb ik mij altijd kunnen... smijten in mijn sport om dat alles op die manier te gaan verwerken. En dat heeft mij altijd geholpen. Ja. Dus daarmee dat ik wist, ik moet weer aan het lopen kunnen geraken. Moet mijn motivatie vinden opnieuw om te kunnen beginnen lopen. En dan is het verwerken eigenlijk zo voor de hand liggend voor mij.
Dat je terug in dat ritme geraakt.
Ja. Ja, en dat ritme gaf me dan ook de genoeg boost om er weer voor te gaan.
Ja.
Dus het tussentijds doel was dan het ideale om kort bij daglicht te gaan krijgen. En sub 3 lopen, dat was dan voor mij het ultieme moment, omdat de marathon voor mij vertrouwelijk is.
Ja.
Vanwege het verleden dan natuurlijk, van 22 dat er dan gelopen is geweest.
Als je een keer 30 op een jaar en dan een keer 50 op een jaar.
Dus ja, dan is er toch wel een goed kwartier van mijn vorige PR gegaan en 2 uur 51 op marathontijd kunnen gevestigd worden.
Dat is al degelijk. Sub 3, dus, dat is al ver van onze mogelijkheden,
dat
Thomas.
Mooi onder sub 3 ook, hè? 2:51.
Ja, goed. Naar trainingsweken toe was mijn drive genoeg aanwezig om er eigenlijk wel wat sterker voor te gaan dan eigenlijk enkel die sub 3. Misschien zit er nog wel iets sterker in of wat dan ook. Dat zal de toekomst misschien uitwijzen als ik me er ooit nog een keer aan waag. Maar nu, voor het moment, heb ik daar ook de zin niet meer in. Bij mij is nu het lange en het ultralopen dat prioriteit neemt op alles. Voor mij was dat toen het ideale om gewoon de drive, de hoesting, het ritme opnieuw op te pakken, zoals je zegt. Om weer het lopen te kunnen herpakken.
Maar dus Team Fischer, die heeft je schema's, maar die weet ook de weg naar allerlei dingen die je kunnen helpen. Hè? Voedingsplannen bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Maar ook bijvoorbeeld materiaalkeuze. Heb je daar ook dan nog veel moeten leren? Want ja, neem aan een schoen waar je 3000 meter mee loopt, of een schoen waar je de Spartathlon mee loopt. Dat giga verschil is.
Dat is een heel moeilijk iets, om het zo te gaan zeggen. Materiaalkeuze is eerder een eigen keuze. Ik moet zeggen dat ik het geluk heb gehad om heel veel topatleten, waar ik altijd heb naar opgekeken, maar op een gegeven moment gaandeweg in het project, dat is dan een beetje het leuke aan het proces zelf en het genieten van het proces ernaartoe natuurlijk, dat je heel veel atleten waar je naar opkijkt, dat op een gegeven moment gelukkig kunt ook leren kennen, waar je dat op een gegeven moment kunt mee samen gaan trainen, en ook uiteraard heel veel vragen kunnen gaan stellen. Ja. Like Yvan de Graaf, Hilde de Zonje, dus een marathonwoman,
ja.
Van Kenneth Broekmeers, Thomas van Leuken. Het zijn allemaal atleten die aan de start hebben gestaan, die het allemaal kunnen finishen in de Spartlon. Dan kunnen we al een keer wel vragen stellen natuurlijk.
Dus, en als je samen gaat trainen, het zijn geen trainingsjes van een half uur. Dus je hebt wel wat tijd om
dingen te doen. Je kunt ook babbelen tijdens het trainen.
Ja, goed. Inderdaad, aan dat tempo kun je dan wel een keer babbelen. Maar waar ik dan uiteindelijk nog groen achter mijn oren was, en nog steeds, want je kunt altijd blijven bijleren natuurlijk, heb ik van zulke topatleten heel veel van kunnen opsteken. En dan blijf ik hun altijd mega dankbaar. En daarvoor blijf ik het ook altijd vinden. En dan hoop ik ze maar al te graag zoveel mogelijk tegen te komen en zoveel mogelijk mee samen te kunnen gaan trainen. Want door met zulke atleten te kunnen gaan samen trainen en erop te kijken en een beetje een omtrek van te kunnen blijven, ja, verbeter dat jezelf ook uiteraard. Hè. Maar ik heb gewoon heel veel geleerd van die mensen, omdat die gewoon bakken meer ervaring hebben dan mij. Omdat ik gewoon nog altijd een groentje ben in het ultralopen, in de zin van dat ik nog niet veel ultralopen heb afgevinkt.
Je bent ook een pak jonger dan die mensen wellicht, hè?
Ja, zeker en vast. Maar van mijn leeftijd ken ik er eigenlijk geen.
En die mensen, ik weet niet of er veel ultralopers zijn die nog geen 30 zijn.
Weinig.
Allemaal ook maar later. Luc de Jager was misschien al ruim boven de 40 toen dat hij
begon. Ik ben met de 4 begonnen, inderdaad. Ja.
Pas op, ik heb wel gehoord dat er wel atleten zijn die jonger finished zijn dan mij ook.
Nou ja,
dus ik ben niet de jongste al sinds. Zeker niet
veel zijn.
Maar voor het moment ken ik er jammer genoeg niet veel van mijn leeftijd al sinds. Maar wat dat mij niet uitmaakt ook, want het lopen op zich staat er geen leeftijd op. Hè.
Dus
je mag nog zo een bepaalde leeftijd hebben, het kunnen even goede vrienden zijn. Dus.
En we hebben ook gezien dat je in een hoogtetent geslapen hebt. Is dat iets dat je ook ingefluisterd gekregen hebt van een van die mensen? Of is dat een ander kanaal gegaan?
Ja, ik heb gelukkig heel veel kunnen samenlopen met Hilde de Zonje, dus een marathonwoman. En een van die loopjes met haar ben ik Frederik de Vrees op tegengekomen en op mijn pad gekomen.
Ja.
Zijn we even samen aan het lopen geweest. En dan is het de eerste keer door zijn vertellen natuurlijk aan mijn oren gekomen. Maar ik ben iemand dat heel principieel is, in de zin van, uw motor zijn altijd uw benen zelf. En het moet uiteindelijk zelf gelopen worden. Dus al die poespas er rond. Ja, is allemaal nodig. Heeft het allemaal wel nut, dit, dat. Dus ik had wel zoiets van...
Roger de Vlaming is ook niet overtuigd van het net van een hoogtetent, maar...
Niet overtuigd, moet eerlijk zijn. Toen zeker niet. Maar wat ik nu weet en waar ik nu uitgekomen ben, ik heb er nu ook in geslapen, ben ik er zeker en vast wel van overtuigd. Want het heeft eigenlijk wel veel betekend. ben er zelf ook van verschoten. Ik geloof er allemaal niet in. Mm-hmm. En ik had gewoon zoiets van, al wat dat moet. En oké, dat heel veel geld ging kosten, omdat ik er echt wel... Ja, ik kwam echt voorbereiden op alle gebieden. Mm-hmm. Ik kwam in een start staan met genoeg zelfvertrouwen, met genoeg voorbereiding, met alles wat ik er moest voordoen, ging moeten gebeuren. Mm-hmm. Dus het kon mij niet schelen tussen haakjes wat er voor moest gebeuren natuurlijk. Het heeft allemaal wel wat geld gekost uiteraard. Maar ik wou echt in een finish bereiken. En dan moest gewoon alles wat moest gebeuren, ook gebeuren. En dat is er één van.
En zo'n hoogtetent, hoe zit dat in elkaar? Je zet dat boven je bed en dan moet je bepaald... Ja, wat moet er toch ook een bepaald aantal uren in liggen?
Ja.
Als je dan maar 4 uur slaapt, ja, is dat juist het protocol.
Ja, dat wel. Dan zijn we al van eerste keer aan de juiste schakel gekomen.
Het sliep niet genoeg om het juiste effect
te hebben. Ja, om eerlijk te zijn... Tot voor die tent sliep ik nog altijd 6-7 uren maximaal, meestal 6 uur gemiddeld per nacht. Op het moment dat die tent, die hoogtetent dan eigenlijk op mijn bed zelf gemonteerd werd door hem dan, omdat we dan ook het besluit hebben genomen van we gaan dat effectief wel doen. We hebben er dan ook een viertal weken, ik heb er dan 4 weken beter gezegd, in geslapen. Maar op het moment dat dat bij mij eigenlijk binnenkwam, werd er dan ook een opbouw naar hoogtemeters gecreëerd. Waarbij dan de simulatie naar zuurstofgebrek nagebootst wordt. En op die manier, om de korte uitleg samen te gaan vatten, maakt je lichaam eigenlijk een natuurlijke EPO aan.
Mm-hmm.
Een natuurlijke bron van rode bloedcellen. Waarbij dat er veel meer zuurstof in je bloed eigenlijk terechtkomt en je herstel gewoon veel beter wordt. Hè. Maar dan moet je inderdaad wel genoeg uren in die tent liggen. En de eerste keer dat ik erin sliep, ondanks dat het nog op een veel lagere hoogte was dan op een gegeven moment, want op een gegeven moment sliep het op een 3000 meter, maar moet daar naar opbouwen natuurlijk.
Ja.
Maar de eerste nacht ben ik daar zodanig slecht uitgekomen, mijn hoofdpijn tot en met, omdat ik daar gewoon veel te weinig ingelegen had. Ik had daar 5-6 uur ingelegen, en dan ga ik gewoon wel eens van slapen. Maar je bent niet uitgerust, hè.
Ja.
Je bent niet genoeg uitgerust, dat ik dan gewoon ben van mijn 6 uur slaap nodig te hebben. Maar dat was gewoon duidelijk van... En dan zei Frederik zelf ook, ja, moet er wel genoeg in liggen.
Ja.
Dan was het wel van, oei, moet ik meer slapen? Oei,
hoe ga ik dat? Wanneer ga ik dat dan?
Ja, wel. Hoe ga ik dat in plan tussen al de rest? Dus dan heb ik wel een beetje moeten schipperen in het horecawerk al sinds. Want dan moest er gewoon meer in die tent gelegen worden. En dan ben ik op een gegeven moment toch wel 8 uur en meer beginnen liggen in de tent. Want hij zei op een gegeven moment, eigenlijk initieel gezien, is het best dat je er zeker 10 uur per dag in ligt. Mocht dat gerust overdag ook ergens in plannen. Maar dat was in mijn agenda zeker niet mogelijk, want ik werk in een bouw en ben overdag...
Maar die 10 uur, dat moet niet per se aan één stuk?
Niet per se, maar...
Dus wel beter.
Ja, ja. Maar goed, dat was niet mogelijk voor mij om er zeker 10 uur in te rijden.
Zo lang mogelijk.
Maar op het moment dat je er meer in ligt dan 6 uren, kwam je er op een gegeven moment ook, omdat je lichaam er op een gegeven moment gewoon naar werd, wel voldoende uitgerust uit.
Ja.
Je sliep wel minder diep. Want als je je hartslag en rust bekijkt, ja, je kunt niet voldoende diep genoeg slapen met een zuurstoftekort, als je niet gewoon zit uiteraard. Dus het is wel een andere manier van slapen dan rust nonsens. Dat is zeker en vast.
Maar dan voel je wel aan je waardes als je gaat lopen, of aan je snelheden, of aan je afstanden, voelt je wel, dat heeft hier een positieve impact.
De eerste 2 weken bij ons spreken is daar weinig effect uitgekomen, in mijn geval, in mijn gevoel dat toch. Maar het gevoel zelf is vooral beginnen komen in de paar weken voor de spartlon al sinds.
Mm-hmm.
Nadat ik er 2-3 weken had ingelegen bij ons spreken, had ik zo wat kermiswedstrijdjes meegelopen en zo. En was het podium nemen op snelheid dan uiteindelijk minder moeilijk of minder lastig, terwijl ik me niet mocht forceren en dat ook niet is gebeurd geweest. Mm-hmm. Maar toch wel gemakkelijk vlot zijn afgevinkt geweest. Ja. Wel, in mijn hoofd al op een gegeven moment zoiets was van, oké, snelheid is al precies geen probleem. Wat gaat dat ultralopen dan ook nog vergen als ik uiteindelijk vanuit de tent zo goed uitkom? Dus dat gaf mij voldoende vertrouwen en boost ook wel. En om eerlijk te zeggen, een keer dat ik dan uit die tent kwam, dat ik weer diep kon slapen, was dat ook weer een heel wennen voor mijn lichaam. Maar merkte ik echt wel dat ik daar een grote meerwaarde aan gehad heb.
Een bepaalde tijd voor de Spartathlon ga je terug.
Ja.
Haalt die tent weg.
Ik heb daar nu 4 weken in geslapen en dan een week niet in geslapen. En dan diezelfde week dat ik er niet in geslapen heb, ben ik gestart aan de sportlon.
Ja.
Dus blijkbaar, als je er 4 weken in ligt, kun je nadien nog 2 weken er profijt bij hebben. Ja. Spreken dat je lichaam er meer waarde aan heeft.
Dus Roger de Vlaming, eat your heart out. Het heeft wel degelijk impact. Maar...
Voor mij dan toch, zeker en vast gehad. Maar ik geloof er eigenlijk ook wel in dat dat voor velen sporters kan betekenen, mm-hmm. een meerwaarde kan betekenen, beter gezegd. Maar er is daar een groter uitleg aan en ik kan hem daar veel beter in een uitleg aan geven als je daar rechtstreeks gaat.
Je moet daar zeker een aflevering over maken.
Ja, ja, zeker, zeker. En het is ook een vlotte babbler, dus.
Dat moment. En ja, we zijn al dicht bij de Spartathlon. Je zwaarste week. Hoeveel kilometer staan er dan op de teller?
Ik heb toch een aantal weken naar de 200 kilometer gelopen per week. Waarbij dat bijvoorbeeld weekends zijn gepasseerd van 6, 7 trainingen naar 20 kilometer.
We herkenden de strategie van Luc de Jager. Nooit langer dan 20 kilometer, maar wel een paar keer per dag.
Ja, dus, klopt. Klopt. Ik heb daarvoor ook wel een aantal ultra-races afgevinkt met hoogtemeters bij. En dat in het trailrunnen en zo. Ik heb mij heel erg op de hoogtemeters ook gefocust een aantal maanden. Omdat dat voor mij ook iets helemaal onbekend was. Omdat ik ook wel wist dat een factor was dat ik zeker niet uit het oog mocht verliezen voor de Spartlon. Omdat er de Sangaspas ook aan de pas komt. En dat was voor mij ook wel zoiets van een beetje schrikwekkend om zo te gaan zeggen. Ik heb daar geen ervaring in. Maar ik moest wel zo snel mogelijk aan die hoogtemeter starten om daar een beetje vertrouwen in te gaan krijgen.
Want, vergis u niet, 246 kilometer lopen, maar er zitten daar, ik dacht, 3000 hoogtemeters in.
Ja, klopt.
En dan je met de koersfiets, 246 kilometer, 3000 hoogtemeters. Dat is al stevig.
En dat is een glooiing dat nooit stopt, eigenlijk, om te gaan zijn. En daar ben ik zelf ook wel van verschoten dan tijdens de Spartan race zelf. Maar om op voorhand genoeg ervaring te gaan krijgen en om genoeg vertrouwen te gaan krijgen in die hoogtemeters, ben ik ook wel wat ultra-races beginnen doen om daar ook wel wat vertrouwen in te gaan krijgen, om daar mijzelf ook genoeg op te gaan kweken. En de schema's leiden er ook wel naartoe dat dat moest gebeuren ook.
En wanneer begint dan de taper? Want als je de laatste week nog meer dan 200 kilometer gaat lopen, dan komt het niet goed. Dus
op dat
moment moet je beginnen afbouwen.
Ja, het afbouwen zelf is eigenlijk zo wat de tweede week van september gekomen. De eerste tweede week van september.
Twee, drie weken er voorhand.
De laatste week van augustus zijn de grootste weken geweest.
Ah, wel. De vier weken op voorhand en dan begint je.
Ja, dan is de glooiing zo wel aan meegaan inderdaad. Een aantal kilometers. Maar dat was nog even 100 kilometer per week. 120 kilometer per week.
Matig.
Wat dat gewoon en vertrouwelijk was, inderdaad. En zeker al geen grotere opofferingen meer moest vergen dan voor en na mijn werk te lopen. In het weekend 6 keer te moeten lopen.
Naar tijdsbesteding is
dat. Naar tijdsbesteding had ik eigenlijk heel veel tijd over. Dat de weken ervoor gezien dan. Maar de taperweken effectief zijn 2 weken voor de Spartlon geweest.
En wanneer reis je dan af naar?
2 dagen voor de Spartlon. Start zelf.
Ja. We hebben al geen jetlag, dat zal misschien een uur verschil
zijn. Het is geen uur verschil geweest, inderdaad. Dus dat is zeker niet. Maar het was mij ook wel. Ik heb me bijgeschoold op alle manieren. Ik heb me proberen voorbereiden op alle manieren, dus ook op voedingsvlak. Ben ik bij Charlotte van de Sportapotheek terechtgekomen. Dat was dan ook inderdaad doorgestuurd via Benny. Benny Fischer. Dus hij had dan ook wel gezegd van dat is het ideale aanspreekpunt, omdat bijvoorbeeld Kenneth Broekmeers ook al 6 dagen aan een stuk gelopen heeft en was hij ook aan het lopen op een schema van haar. En dan heb ik dat schema ook wel een keer kunnen bekijken, omdat ik er een paar keer heb staan supporteren voor hem en Mathieu Bonnedon, dat toen in Merelbeke aan het lopen zijn geweest. Waarom bijvoorbeeld
Mathieu 1000 kilometer op 6 dagen zeker?
Ja, 1046. Echt een insane wereldrecord. Helemaal. Dus hij is ook zeker de goede man om een keer aan te spreken voor een podcast al sinds. Maar een atleet waar ik gigantisch naar opkijk. Nog altijd. En die heb ik ook mogen leren kennen eigenlijk. Gaandeweg het proces. En gaandeweg het trainingspad. Ik heb die eigenlijk al. Niet kennen, maar ik heb hem mogen volgen en mogen beginnen daarop kijken in 2022, toen de marathons gestart waren. Zijn we zo hier en daar een keer aan het appen geweest via Instagram. En is er hier en daar zo wel een keer een berichtgeving van langs beide kanten geweest. Maar op het moment dat de 53 marathons zijn afgevinkt geweest, hebben we een paar keer met elkaar gestuurd en zijn de eerste connecties al wel gelegd online dan. Maar dan na de UTDS, een paar maanden voor. De Spartlon is een trail race van 80 kilometer en 2300 hoogtemeters ongeveer. Dat is de laatste wedstrijd geweest op hoogtemetersgebied voor de Spartlon toch. Heb ik dat afgevinkt. En dan is de vraag gesteld geweest van hem om een keer samen te gaan trainen. Omdat hij een aantal trainingsperiodes had van 50 kilometer lopen twee keer op een dag, mm-hmm. voor 3 of 4 dagen aan een stuk, naar zijn wereldrecord toe, in trainingsfase. En dan dus was de vraag een keer gesteld naar Benny.
Dan zocht hij wat andere zotten die een keer...
Kameraadschap inderdaad, om zijn trainingen een beetje te kunnen gaan afvinken. En aangezien dat hij ook bij Benny traint intussen, was de vraag naar mij toe gesteld van Benny, van, is dat mogelijk om dan mijn trainingsschema wat te gaan inplannen? En dat was onmiddellijk de eerste berichtgeving van Benny gesteld. Zeker geen 100 kilometer, maar een keer 50 kilometer meelopen kun je voorzichtig wel doen. En op dat tempo moet je dat wel een keer doen. Dus dat was als een lager tempo dan dat ik gewoon was van trainen al maanden een stuk. Mm-hmm. Dus dan kon dat wel eens, maar dan een keer samen te gaan trainen met een atleet zoals Mathieu Bonne. Dat is wel heel uniek.
Zwemmen en fietsen en triathlons.
Ja,
het
is geen gewoon...
Dat is geen gewoon eens wat.
Dus ja, dat is wel een heel leuk gegeven geweest om die ook te mogen leren kennen in real life dan. Er zijn heel veel babbels geweest onderweg tijdens die 50 kilometer training. Er zijn heel veel dingetjes gesmeten geweest om een toekomst gezien toch wel nog iets te gaan doen.
Er komen nog dingen aan. Ja, maar we zitten ondertussen de avond voor. Hè. Je bent al afgereisd naar Griekenland de avond ervoor.
Ja.
Begint dan de spanning te komen, want allee, je weet ondertussen perfect wat dat je moet doen, maar ja, het komt dan dichter.
Ja.
Slaapt het dan op je gemak die
Meerig
nacht?
Zijn, we zijn dan nog één iets vergeten, denk ik. In het hele proces naar de Spartland toe was ik eigenlijk al een half jaar zeker van een crewlid die ging meegaan. Dat stond al vast, maanden en een stuk, al was er ook op voorzien dat ik één iemand ging meenemen. Als crewlid, maar tot 6 weken voor de Spartan race viel dat op een gegeven moment weg, want die had daar een staart in getrokken. Jammer genoeg, door wel geronde omstandigheden, familiale omstandigheden, dus ik zou me er ook niet comfortabel bij hebben gevoeld, mocht ze dat niet hebben verteld. Dus gegrond genoeg al sinds, maar gaf me wel problemen in mijn hoofd.
Want
er zijn toch al een aantal weken gepasseerd van voordat ik eigenlijk het ideale crewteam dan gevonden had. Want er zijn wel heel veel vragen gesteld naar heel veel vrienden en toe, van is dat niet mogelijk om mij te kunnen gaan helpen? Ja, er zijn 6 weken voor.
Een half jaar op voorhand lukt dat, maar 6 weken is dat...
Dus ook voor andere mensen toe, in tijdsplanning, werk gezien, dat moet allemaal lukken. Thuis ook, dat moet allemaal marcheren. Je moet dat gepland krijgen natuurlijk, dus dat is heel kort bij. Uiteindelijk, de keer... Het opsmijten van, maar zeker niet de vraag gesteld naar Frederik dan bijvoorbeeld. Frederik Vrezen van de hoogtetent.
De man van de hoogtetent,
En dan ben ik al een jaar aan een stuk de Never Second producten aan het gebruiken.
Ja.
En dan de man erachter dat ik mee in contact ben gekomen, ook via Benny, is Janos Blankaert.
Ja.
En Janos is dat dan ook te horen gekomen met een van mijn grote bestellingen naar de Spartan toe. En was hij de problemen in mijn hoofd en in mijn ogen al aan het lezen, denk ik. Is de vraag eigenlijk niet rechtstreeks gesteld, maar was het precies wel in zijn hoofd aan het bloeien om misschien toch graag mee te gaan. Okay, terwijl dat voor mij nog niet echt duidelijk was, maar op een gegeven moment zijn we er toch over beginnen babbelen. En eigenlijk op een uur tijd van elkaar gezien, hebben zowel Frederik als Janos alle twee bevestigd om uiteindelijk mee te gaan. En dat gaf mij gigantisch veel vertrouwen op een gegeven moment. Maar ja, het zijn twee mannen aan de bron van alles.
Ja.
Ja, twee mannen die mij eigenlijk in de laatste weken naar gigantisch hebben leren kennen. In de zin op sportvlak dan toch beter gezegd. Want hem is van de hoogtetent naar Frederik toegericht. En Janos,
die ook in de sportvoeding zit.
Sportvoedinggebied heeft hij eigenlijk alle kennis dat wat er moet zijn.
Ja.
En dat gaf mij genoeg vertrouwen ook, want ik ben een voedingsgebied een beetje heel groen achter mijn oren. Want ik ben daar heel moeilijk in eigenlijk. Ik heb heel veel getraind op mijn jalletjes en dit en dat. Maar met dat ik aan de bron zat om hem te kunnen meenemen, gaf me dat gigantisch veel vertrouwen eigenlijk. Om eigenlijk de bron zelf dicht bij mij te kunnen gaan hebben tijdens zo'n ultrarace. Dus ik moest mij minder zorgen gaan maken. Niet al die zorgen
ultra lopen is niet alleen de benen en het hoofd, maar ook de maag die moet goed zitten.
Zeker.
En dus als Janos dan de juiste producten voor een prijsje kunnen meenemen.
Ik was al een jaar aan het trainen in feite met de Never Second producten. Dus voor mij was het ook altijd duidelijk dat ik die producten ging meenemen alleszins. Ja. Maar hem had genoeg vertrouwen ook.
Ja.
Aangezien dat hij kon meegaan met mij. Dat ik de bron bij mij had, om eigenlijk onderweg ook wel heel veel te gaan schakelen, moest er iets nodig zijn. En dat was ook wel de juiste man op de juiste plaats. En dan Frederik, blijkbaar, want ik kende hem eigenlijk voordien zelf niet zo goed, een triatleet die op voedingsgebied nooit met een lege tank zou vallen. Mm. Dat was me dan al te horen gekomen van zijn vrouw, dat ik mee aan het babbelen ben geslagen. Dus dat gaf mij inderdaad de weken voordien gigantisch veel vertrouwen dat ik het juiste team mee had.
Twee ideale mannen had je mij. En, dus ik heb rust, vorige week bij Janos gestaan en je had enorm van genoten, zei hij.
Hem niet alleen al sinds. ik ben eigenlijk op crewvlog nog nooit zo gesteund geweest dan die twee toppers ze mee te gaan hebben. En eigenlijk de eerste aflossingspunt zelf, om het dan al over de Spartlon zelf begin te babbelen dan. Het gerust slapen voordien was geruster telkens op het moment dat ik zeker wist dat ik hun kon meenemen. De race naartoe, de weken naartoe, de week zelf ernaartoe, was het alleen maar comfortabeler slapen. Ja, dat ik zeker wist van dat ik de juiste mannen mee had.
Veel vertrouwen.
Ja, zeker en vast. Maar dan dat is Spartlon race zelf.
Wat was het raceplan? We hebben een trekker wat gevolgd. Fly and die.
Ja, goed. Ik ben geen trage loper.
Bij de jager was het traag starten.
Ja. Ik ben geen trage loper. En denk dat iedere atleet die mij iets of wat kent, dat kan beamen. Ik kan niet traag lopen. Niet kunnen of niet willen, dat is misschien, zijn misschien twee gegeven. Maar ik ben atletieker van achtergrond. Dus traag lopen zit niet echt in mij heen. Pas op, mijn standaard tempo is dan op een gegeven moment soms voor mij ook traag lopen. Of voor anderen misschien een ander tempo vergt, maar dan ieder zijn tempo uiteraard. Er zat een plan in mijn hoofd. Maar iets te ambitieus misschien. Maar onmiddellijk zijn de eerste marathon in snelheidstempo, moest ik het nog eens opnieuw doen. Het zou hetzelfde tempo zijn. Omdat dat gigantisch comfortabel is door lopen geweest. Ja. En eigenlijk met
3:20 ongeveer, mijn eerste marathon. Ja. En dan moet je nog 200 kilometer lopen.
Ja, ongeveer.
Dus ongepakt een half uur trager dan uw PR. En dan moest je nog 200.
Ja. Ja. Maar dat tempo zelf is voor mij super vertrouwelijk. Omdat dat een 4,5-5 minuten de kilometer is. Mm-hmm. En dat is eigenlijk mijn standaard tempo. Mijn standaard tempo van training denk ik ook altijd geweest. Maar dat eerste marathon afstand, toch beter gezegd, was eigenlijk een gloeiende lijn eigenlijk vals plat naar beneden. Dus dat voelde eigenlijk ook zodanig comfortabel aan, dat ik eigenlijk niets geforceerd heb, dat ik eigenlijk niets extra belast heb. Als ik naar mijn hartslag ook kijk, heb ik geen zotte dingen gedaan. Maar de schoenkeuze heeft veel bepaald nadien. Na de eerste marathon was ook de eerste post dat de crew mocht staan, beter gezegd. Ja. Voelde heel comfortabel aan. Op het moment dat ik ook de eerste keer het effect van een crew bij mij mocht gaan ervaren, gaf me gigantisch veel vertrouwen. Want dat was een lopend vuurtje, om zo te gaan zeggen. Die mannen waren precies ingespeeld op elkaar, als ze het nog nooit anders gedaan hadden. Ik was er totaal niet gewoon al sinds. Zij ook, na horen toch ook niet. Maar die ervaring dat zij toen kon teweeg brengen om mij vertrouwen genoeg te geven aan het eerste aflossingspunt, het eerste crewpunt beter gezegd, na 43 kilometer, gaf mij mentaal eigenlijk heel veel rust. Heel veel rust tijdens de race. Maar het moment na dat punt verder lopen, is er toch wel de namer geslagen. Veel te vroeg in de wedstrijd en de carbonschoenen hadden toen moeten gewisseld geweest zijn.
Dus de eerste 42 kilometer hebben mijn carbonschoenen gelopen?
De eerste 80 kilometer.
De eerste 80.
En dat was mijn fout, pijs ik. En daar steek ik het nog altijd op. Carbonschoenen zijn zeker en vast niet om mee te klimmen. Maar het vals plat gegeven, tussen haakjes bij ons spreken, was niet meer van pas na 43 kilometer. Want pak nu op 55, 60 kilometer, heb ik eigenlijk al slag van namen gekregen, jammer genoeg. De benen zijn beginnen vollopen door eigenlijk al te moeten beginnen klimmen op de baan. En de carbonschoenen waren niet de ideale keuze. Want dan reed mijn crew voorbij met de auto en was er al onmiddellijk gaandeweg dan zij passeren al bericht gegeven van, ik moet nu al wisselen van schoenen, zo snel mogelijk en het eerstvolgende punt na 43 kilometer
dat de crew mocht staan. Allee, ze kunnen niet die schoenen daar smijten.
Nee, dat mag niet. Dat mag zeker niet. Je moet nog altijd aan regels houden natuurlijk. Het volgende punt dat de crew mocht staan was 80 kilometer. 79 en zoveel in theorie, maar uiteindelijk 80 kilometer een beetje geweest in de praktijk. Daar zijn de eerste wisselschoenen gepasseerd, want dan moest ik die carbonschoenen zo snel mogelijk wegsmijten. Want die moesten zo snel mogelijk van onder mijn voeten weg, want die carbonplaats maakte mijn benen zodanig zwaar. Ja. Door dat moeten klimmen eigenlijk op de baan zelf, dat mijn krampen veroorzaakt heeft onderweg al.
Ja.
En dat was dus al mentaal.
En ja, dat was nog
260.
Ja, 180 kilometer eigenlijk dan. Hè. Dus dat was mentaal wel heel moeilijk, eigenlijk, om eerlijk te zijn.
Dus toen had je al een kraks gehad.
Mentaal was dat al zoiets van, wow, na al die trainingsfases, al die kilometers te gaan voorzien, zijn mijn benen nu al volgelopen, na 60 kilometer. Wat gaat er hier nog komen? En dan is er heel veel binnen spelen in je hoofd natuurlijk. Ja. Maar je mindset moet alles overnemen. Hè. En ik heb het op een bepaald moment wel heel moeilijk gehad en mentaal wel een lastige gehad. Maar ik heb mentaal nooit losgelaten. In de zin van, ik heb nooit opgegeven in mijn hoofd dat ik moest het halen. En alles dat moest, dat moest. Ja. En dat is een zinnetje dat bij mij altijd blijft spelen. En mentaal staat vrij sterk, om het zo te gaan zeggen. Dus ik heb het eigenlijk nooit losgelaten. Ik heb de finish, moest altijd...
En met het wisselen van schoenen zijn de benen ook weer gebeten. Of is dat blijven slepen?
Dat is wel wat blijven slepen. Dus, ja, er is wel wat schade gebeurd in de eerste, in die 60 kilometer ongeveer. Een keer dat mijn krampen begint te lopen, raak dan niet zomaar kwijt. Dan is ook de eerste massagepost gepasseerd. De 80 kilometer was de eerste massagepost. Dacht ik van, hoopte ik in mijn hoofd van, die massage en wisselen van schoenen gaat alles beter, maar was zeker niet dat het moest zijn alleszins. Want er waren momenten bij dat lopen geen optie was. Dat het enkel maar wandelen was, omdat er zodanig veel krampen opkwamen. Ja. Dat ik mijn been af en toe aan het meeslepen was bij ons spreken. Op een gegeven moment door die pijn moeten lopen in feite. Ja, je moet door krampen lopen, anders kun je die finish niet halen. Want met wandelen alleen kunnen die spartlon niet afvinken. Want hij zit met tijdsklokken.
Ja, ja, ja.
En je moet telkens ook aan elke CP-post, dus elke controlepost, moet je binnen een bepaalde tijdsleutel binnenkomen. Anders moet je niet meer verder lopen.
Ja, ja, ja.
Dus je moet er toch al telkens aan gaan houden. Niet dat voor mij eigenlijk een gevaar is.
Het is nooit een probleem geweest.
Het is nooit een probleem geweest.
Ja.
Omdat ik gelukkig een vrij vlotte loper ben.
Ja, en nou zo'n start van 3:20. Dat kan ik mij ook wel geen 100 voor u lopen op dat moment.
Wel, op bepaalde periode heb ik wel vrij van voren gelopen, heb ik gehoord. Maar daar was ik zeker niet mee bezig. En ik was totaal op geen enkel moment ook bezig met welke plaats dat ik moest eindigen. Dat is zeker niet. Nee, ik heb nooit in mijn hoofd ook gespeeld geweest.
Vooral alleen gelopen of komt altijd in een groepje terecht?
Aangezien dat het dan over een race gaat van 246 kilometer en maar 400 deelnemers mogen lopen, je hebt allemaal je eigen tempo, je hebt allemaal je eigen fases, waarbij dat hij een keer wat trager loopt dan een ander, of een keer wat sneller loopt dan een ander. Dus je loopt nooit een constant tempo, natuurlijk, waarbij dat je vooral moet luisteren naar jezelf, in de zin van wanneer wandelde wel, wanneer wandelde niet, wanneer moet je even de rustpauze in je hoofd en je benen gaan inlassen, dat is voor iedereen anders. Dus je hebt wel een keer bepaalde lopers waar een aantal kilometers mee samenloopt soms. Maar hoofdzakelijk veel alleen. Hoofdzakelijk gewoon constant alleen.
Ja.
En dat is gewoon een van de factoren dat de race gewoon zo lastig maakt, mentaal dan. Hè. Omdat je een bakkende hut aan het lopen bent. Ja, temperatuur gemeten in de schaduw, 38, 39 graden van de jaren nu deze keer gemeten. Op de tarmac en in de volledige zon. Dus dat is voelstemperatuur van...
Hoogstje om bij de 50 koken,
graden.
Koken,
50 graden, waarbij dan zo... licht aan het koken zit. dus ja, dat doe ik wel heel veel aan drinken en eten. Mm. En dat komt gewoon alles bij kijken bij ons spreken, dat naast het lopen ook wel ook belangrijk is om te gaan zijn.
Ja.
Maar het is gewoon je mentale dat ook dat op een gegeven moment moet overnemen om dan door krampen en door factoren te gaan komen dat je niet inplant uiteraard, want zulke dingen planten niet in.
En uw lijf gaat dan volledig in crashmodus bijna. Maar het is wel nog, ik weet niet hoe ver, dus op een bepaald moment is het lichaam dan hersteld geraakt. Of toch, verbeterd weer.
Hersteld geraakt is denk ik het verkeerde woord.
niet meer achteruit gegaan.
Er zijn wel wat dingen gepasseerd onderweg om het draaglijker te gaan maken. Naar pijnstillers en al toe, omdat mijn enkel op een gegeven moment aan het vastlopen was. Mijn rechter enkel was in een oncomfortabele houding omwille van de glooiing van de baan, die heel rond ligt. Als je voor een marathonafstand een aantal uren aan het lopen bent bij ons spreken op zo'n glooiing, heeft dat nog niet veel schade blijkbaar. Ja. Maar na een aantal uren meer lopen, heb je toch wel heel wat complicaties daar denk ik bij komen kijken.
Ja. Ja.
En de krampen die erbij komen kijken, het lichaam die op een gegeven moment toch wel een alarmbelletje doet rinkelen, maar het mentaal zegt van, je moet doorlopen en je wilt doorlopen en je wilt in de finish halen. bepaalt ook heel veel. er zijn heel veel trainingen vooraf gegaan, waar dat in mijn hoofd ook wel heel veel speelt natuurlijk. Mm. En ja, uw maanden vooraf mogen niet voor niets zijn geweest.
Ja.
Dus mentaal zegt gewoon van, het moet gewoon gebeuren. Het moet gewoon afgevinkt worden. En dan is het gewoon door kramp lopen, door alles nog wel lopen en tot en, pijn toe.
Ik hoorde van Jan, als dat op een bepaald moment gezegd dat kijk, leg nu 20 minuten slapen.
En dat
dutje heeft wel...
Een moment van hallucineren heb gehad.
Ja.
Na 117, 120 kilometer zijn er jammer genoeg.
Dat is nog maar half weg.
Dat is half weg. Maar ja, ik heb mijn krok eigenlijk veel te vroeg in de wedstrijd ook al gehad. Door de kramp nog erbij komen kijken zijn.
En hallucineren, wat moet je ons daarbij voorstellen?
Alles wat niet in de hand uit.
Carlos Sabbe was tegen een vuilbak aan het trappen.
Ik heb een bepaalde periode gehad dat ik eigenlijk bijna niet meer gelopen heb. Dat ik meer gehandeld heb dan wat al. Ben ik wat tunnelvisie beginnen krijgen door mijn nachtlamp. Omdat je zelf uitgeteld bent. Op een gegeven moment dat je begint te focussen op die lamp. Dat je... dat is moeilijk uitleggen eigenlijk. Je ziet dingen dat er eigenlijk niet zijn. En tegenuit te wandelen, omdat je dacht van... Die zit nog veel verder. Of dan een keer tegen iemand die op de zijkant van de baan stond. En ik dacht dat dat Frederik was. Daar tegen mij een babbelen. Ik wil gewoon op een gegeven moment in het Engels terug te babbelen. Als van, oei, ben tegen een verkeerde persoon aan babbelen. Dat, ja... Je ziet dingen in je hoofd en je denkt dat het juist zit, maar je voelt je van links, rechts op de baan waggelen en je hebt gewoon geen controle meer over je eigen lichaam.
Ja, maar dan zit je half weg. Ja. En op een bepaald moment komt dat toch terug.
Ik ben dan die CP-post van half weg kunnen geraken, naar 122 kilometer. En dan heeft Janos mij halverwege moeten begeleiden naar die biepmat. Want ik zag die tent en ik ging gewoon naar die tent lopen wandelen, maar... Daar stonden hekjes en je ziet alles en niets niet meer. Dus het is mij toch een klein beetje moeten begeleid worden naar... Ja, het hallucineren heeft wat overgepakt natuurlijk, naar die mat. En dan op een gegeven moment die mat over en dan is er op een gegeven moment een beslissing gemaakt van... Wat, iets wat ik vroeger al verteld had, in de autoritten in de Griekenland zelf. Dat ik tijdens mijn kwalificatiewedstrijd op Belgisch kampioenschap ook eens moeten rusten heb. Omdat ik daar ook even een krak heb gehad. En de rusten is mij gigantisch te goede gekomen toen. En zij hebben dat goed opgevat. Want zij hebben daar eigenlijk de juiste schakel gemaakt. Op het moment dat ik dan begon te hallucineren. Dat ik dan mezelf niet meer was. Dat ik op die stoel zat. Dat mijn hoofd aan het wegdraaien was. Van zonder dat ik eigenlijk zelf nog besef had van hoe of wat. Dat ik eigenlijk ook niet meer wist waar dat ik was. Of wat ik aan het doen was. Of wat dan op een gegeven moment. Geen controle meer heb op mezelf. Hebben zij gewoon de juiste beslissing gemaakt. Om mij inderdaad 20 minuten aan de kant te leiden. En 20 minuten in een kerstkul slapen. Omdat er jammer genoeg ook veel beelden van zijn.
Die zullen we wel een keer opvragen.
Ja, jawel. Dan is het eerste katholieke gegeven al gepasseerd. Want ik voel je al flink wat aankomen. Want er is ook heel veel besproken geweest achteraf. Maar goed. Dat 20 minuten slapen heeft mij zodanig goed gedaan.
Ja.
Ja, de ene persoon komt uit bepaalde dingen op zijn manier. En bij mij is dat rusten eigenlijk... Op 20 minuten, want je kunt niet doorslapen natuurlijk op 20 minuten. Heel veel te goede gekomen. Ik ben er eigenlijk na 20 minuten, ze hadden beloofd een half uur, maar het is eigenlijk maar 20 minuten als gebleken. Na de eerste kilometer, na die 20 minuten rusten, was dat op een gegeven moment duidelijk dat ze een belofte van 30 minuten naar 20 minuten was. Dat was het eerste leugentje van Bestwil. maar gewoon eigenlijk fantastisch is gebleken.
Ja.
Ik ben uit die 20 minuten rust op een gegeven moment zodanig helder uitgekomen. Schoenen aangetrokken, gelletjes gecheckt, sportvoeding gecheckt op eigenlijk op alle gebieden.
Weer en over in procesmodus.
Ja, echt. De mindset was weer perfect. Weer bij een ballen tegen hen, gelijk normale mensen. Ik was gewoon helder genoeg om weer te beseffen van, het moest weer gestart worden. Het moest gewoon herstarten. En dat was een eerste refresh. En dat was eigenlijk de beste refresh dat ik maar kon stemmen. Want dat was hun perfecte schakel. Als ze dan op die moment anders hadden gereageerd... Was het waarschijnlijk dan al gepasseerd geweest voor mij?
Wel, ja, wat zei dat er op datzelfde punt ergens een Belg was die zijn moeder mee had en die zijn moeder heeft gezegd: ja, jongen, manneke, stop ermee. Dus je moet eigenlijk soms wel een keer volk mee en die zegt van hier.
Meerlijk te zijn, ik heb dat van hem ook tegen hun gezegd: ik ben een heel hard eigenlijk, mentaal, voor mezelf dan. Niets is goed genoeg voor mijn eigen, het moet altijd beter. En dat is mijn pitje precies zijnde als sporter dan. Dat nooit genoeg is en het altijd beter kan.
Mm-hmm.
En dat is nog altijd wel de mogelijkheid natuurlijk, want anders kun je nooit blijven verbeteren natuurlijk. Maar heb ik tegen hun ook wel gezegd van, als het nodig is, de harde hand mag zeker bij mij. Ja. De schip onder mij had, maakt niet uit wat of hoe, Maar het moet gewoon gefinished worden, hoe dan ook.
Dat heb je nodig, hè.
En het mag hard zijn. Ik kan tegen heel veel...
Van achteraf niet kwaad zijn.
Nee. Zeker en vast niet. En als dan de finish behaald wordt, dan zijn je zeker nooit kwijt op je troon. Ja,
zeker.
Want ze hebben het schoonste cadeau gegeven ooit. Dus,
Maar je moet wel nog die sanghas pas over. Dus je hebt daar 120 opgewarmd, 20 minuutjes geslapen en dan 120 met...
Ja, en eerlijk zijn de meest gevreesde sanghas pas, het zwaarste stuk op heel dat traject.
Dat is een klim op 3/4 of zo, 2/3.
160 kilometer, hè. Op 160 kilometer is dat eigenlijk een vijftal kilometer afstand. 2 kilometer naar omhoog ongeveer en 3 kilometer naar beneden. Ja. Een afstand dan toch gezien, met hoogtemeters. Een hoogtemeter is ongeveer een kleine 1000 hoogtemeters.
Nou, 1000 hoogtemeters op 2 à 3 kilometer. Dat is stevig, hè.
Ja, vrij stevig inderdaad. maar dat is eigenlijk het meest besproken en het zwaarste stuk over heel het parcours. Terwijl dat ik eigenlijk de aanloop naar de Sanghas Pass veel zwaarder vond, naar mijn gevoel. Maar goed. Maar in de Sanghas Pass, het meest gevreesde stuk voor iedereen. Maar dan kan ik gelukkig een beetje terugteren uit wat ik getraind heb met mijn hoogtemeters. Mm-hmm. Dat heeft mij eigenlijk zoveel goed gedaan. Dat is niet normaal. Ik heb in de Sanghas Pass vrij vlot erdoor kunnen lopen.
Mm-hmm.
Wat als sommigen 2-3 uur over gedaan hebben, dan heb ik op een goede half uur doorlopen. Ik heb die Sanghas Pass naar boven gelopen en naar beneden gelopen. En eigenlijk mijn trainingsgegeven van vroeger, van de hoogtemeters trainen, kon hervatten. En dat heeft eigenlijk de zwaarte van mijn benen eigenlijk doen wegvallen.
Voilà. En dan, de benen zijn hersteld op de Sanghas Pass.
Ja, eigenlijk echt wel.
Ja.
Eigenlijk echt wel. Heel frappant en crazy moeten zijn misschien, maar die Sanghas Pass heeft mijn benen eigenlijk gewoon doorgeholpen. Maar vanaf dan was lopen eigenlijk...
Ja.
Dus haakjes gezien, geen probleem meer.
Automatisme.
En ook mentaal een boost waarschijnlijk. Omdat,
gigantisch.
Want dan is het, 80 kilometer is nog gigantisch, maar dan wist je zeker van...
Ja, de hoeveelheid van 6 marathons na elkaar, toen waren er 4 marathons gelopen, dan moesten er maar 2 marathons mee gelopen worden.
En het zwaarste was gepasseerd en het werd weer dag.
Ja, zeker.
Het werd weer licht. Dus,
maar toen was wel het besef ook bij mij, van die Sanghas pas afkomen, oké, het is nu al donker. Maar nu moet ik zoveel mogelijk lopen om zo min mogelijk in die warmte te moeten lopen. Dus dan heb ik echt ook wel heel veel kilometers blijven lopen en blijven lopen en blijven lopen. Zoveel als dat nodig was. Zoveel als dat kon voor mijn been natuurlijk. Want dat was lopen geen probleem. Dat zit uiteraard tussen haakjes natuurlijk. Want je hebt al wat kilometers gelopen en alles weegde ook uiteraard wel natuurlijk. Maar de benen waren wel hoofdzakelijk inderdaad hersteld op de Sanghas Pass. Wat ik totaal niet verwacht had. En... Wat totaal ook niet gepland was natuurlijk, want dat was eigenlijk het zwaarste stuk van alles geweest, normaal gezien.
De meesten krijgen daar een kraksje, maar...
Ja, wel, inderdaad, klopt. En ik heb daar inderdaad onderweg op die Sanghas Pass en bovenop die Sanghas Pass gezeten.
Een paar lijken gezien.
Ja, heel veel eigenlijk. Wat dode gezien inderdaad, dat ik dacht van, oei. Maar ik ben daar zelf eigenlijk doorgekomen en overgesprongen met heel veel vertrouwen eigenlijk. En dat heeft mij inderdaad qua mentale boost gigantisch gegeven. Want dat was het inderdaad voor mij, als je zegt, oké, het is binnen.
Ja.
Dat was het mentale voor mij, het is binnen. Oké, het moest nog 2 marathons gelopen worden, maar toch, het is binnen.
Ja. En dan...
De tijdsklokken ook, waren nooit in gevaar gekomen, of wat dan ook. En dan was het gewoon finishen.
Ja.
Dat was het eerste finish nog.
En zo de laatste kilometer richting het standbeeld dan eigenlijk. Dus,
het ultieme zinnetje, wat dat, ik heb... de avond voor de spartlon het geluk gehad dat Frederik een groepje had aangemaakt met heel veel lopers die ik al kende en heel veel lopers die ik heb met samen getraind en dat en dat. Maar Frederik is op bepaalde lopers gekomen en heeft een groepen gestuurd om filmpjes op te nemen, motivatiefilmpjes. En ik op de avond ervoor allemaal mogen beluisteren en mogen horen wat al een emotioneel moment was voor mij, de avond voor de spartlon. Maar één zinnetje is me altijd bijgebleven van Benny dan. Time to Shine heeft mij 11 maanden in mijn kot proberen houden, wat dat niet altijd goed gelukt is.
Ja.
Maar wat ik mij heel veel had moeten inhouden aan alle kanten, en dat ik mij nooit mocht uitleven in doodgaan tot en met. En tonen wie dat ik eigenlijk ben en hoe mentaal sterk dat ik eigenlijk kan zijn op sommige momenten. En ik ken dat zinnetje ook. Dat was het eerste zinnetje dat ook in mij opkwam. 13 kilometer voor de finish, ongeveer. Want dat was nog niet exact geweten.
Dan nog...
dan is dat voor mij nog altijd... toen ik die 13 kilometer aan het lopen was... Toen ik nog 13 kilometer moest lopen, was het zinnetje Time to Shine opnieuw opgekomen. En dan was het echt gewoon... klapte in mijn handen en dan was het een moment.
De euforie komt.
Ja, toen was het eigenlijk al lang aan het bloeien en had een fok in mijn hoofd.
13 kilometer, dat is nog anderhalf uur.
Totdat Janus mij ook al even mijn voet op de grond zet. Dat is al 13 kilometer. Dus ja, in je hoofd, een keer dat die 13 kilometer aan het lopen zit, dan gaat het marathon afstand. Dus dat gaat heel lang duren. Hè.
Ja, dan anderhalf uur, misschien
maar,
twee uur.
Maar dan is het ook al gekomen, geniet ervan. Ja, dus die gasten wisten ook wel van, oké, het is nog 13 kilometer, maar ja, het is voor de hand lijnt, het is binnen handbereik, het is binnen. Maar,
als het daar in het hoofd goed zit, ja, dan kan ik wel...
Het heeft eigenlijk buiten dan het halfweg hallucineren. Mijn mentaal heeft nooit mezelf in de steek gelaten, dus...
Je hebt vlotjes gestart, dan een kraksje gehad en halfweg er weer doorgekomen.
Een paar keer kraks gehad misschien wel. Ja, het is niet voor niets een van de zwaarste ultra races zeker, maar
Luc de Jager zegt dat je diploma daar krijgt van ultralopen, hè.
Ja,
dan komt dan de finish, ja.
Dat is eigenlijk een van de zinnetjes dat ik van Ivan de Graaf heb mogen horen. De schoonste finish dat je als ultraloper kunt gaan voorstellen. De schoonste bekroning dat je kunt krijgen. Dat zijn zinnetjes die hij mij al voorhand al verteld had. Om mij zo al klaar te stomen, en wel goesting doen krijgen.
Dat komt helemaal dichter bij dat moment.
Hij heeft het zelf ook al twee keer gelopen. Zoals Hilde bijvoorbeeld heeft ook al twee keer gelopen. Maar best ook straffe tijden heeft neergezet. Dat Belgische record nog toe. De schoonste finish... Het schoonste bekroning als ultraloper, ik moet er eigenlijk echt al bevestigen, zeker en vast. Maar de finishlijn zelf, dat is een halve kilometer van euforie geweest, waarbij dat balkons vol, mensen aan de zijkant van de straat, kinderen dan in één keer met u gaan meelopen om die laatste halve kilometer toch maar te stuwen en te duwen. En met toeters en bellen, letterlijk, zoals dat er een voetbalwedstrijd aan de gang is. Als u als enige loper zo aan het aanmoedigen zijn, dat is gewoon een waalgevoel, waarbij je had een droge mond, de droge keel, de droge tong. Het tranen in mijn ogen was al niet meer mogelijk, want er was geen vocht meer over. Maar...
Want de start 400 man, er komen er 200 aan de finish, maar dat is over... gespreid over 10 uur dat die 200 man toekomen, dus je zit daar...
Langer zelfs. Want de eerste finisher was al 120 uur.
Langs
en ik ben al 34 uur later, 34 uur tijd nog, binnenkomen, is 14 uur later.
Dus, voor en achter u is er niet veel volk.
We lopen heel verspreid natuurlijk.
Dus jij bent op die moment het centrum van de wereld.
Helemaal. En zeker na 34 uur lopen, heb je al niet veel meer nodig om...
Ik kwam de emoties wel boven.
Massa's stress, heel veel naar boven gekomen. En ook gewoon het feit dat het besef is zelfs aan de start zelf nooit gekomen bij mij van het moet nu gebeuren. Het is altijd maanden een stuk een voorbereiding geweest naar. Maanden een stuk voorbereiden naar éénzelfde moment, wat ik eigenlijk nooit gewoon was. Om mij eigenlijk te gaan klaarstomen op heel lange termijn voor één iets speciaals. Het besef zelf is eigenlijk nadien nog altijd moeilijk te vatten in de zin van, het stopt gelijk nu in één keer. Het is afgevinkt. Het is een droom die al...
Zwart gat.
Ja, eigenlijk echt wel. Wat nu? Zo, die vragen kwamen zo niet net na de finish, maar toch een beetje nadien op. Omdat het wel zoiets is van, wow, ik heb daar maanden en een stuk eigenlijk naar voorbereid, voor getraind, alles voorop gezegd. Werken en trainen was eigenlijk de enige... cyclus dat ik heb doorlopen maanden een stuk, maar waar heel veel vrienden mij amper tot niet gezien hebben, omdat ik heel veel uren alleen aan het trainen ben geweest ervoor, en op een gegeven moment is dat dan na 34 uur lopen afgevinkt. En dan het beeld kussen, is dat zo van, dat is iets heel raar voor mij, want dat is geen standaard finish.
dat is echt de officiële finish. Dat je
dat komt over die... je moet net vooral de trapjes opgaan om dat Leonidas beeld te gaan kussen, de tenen te gaan kussen dan, want dat beeld is zo groot dat je de rest niet kunt aanraken natuurlijk.
Je kunt hem niet de knuffel geven.
Je kunt hem moeilijk de knuffel geven. Zeker aangezien dat ik al heel klein ben, niet aan te raken. Maar net voor die trapjes op, komen die biepster ook al tegen. Dus dan stopt u een tijd, dan is uw finish effectief. Maar de bekroning zelf gebeurt effectief aan het beeld.
Dus het is eerder traditie dat iedereen dat doet. Het is niet dat een tijd stopt als je het beeld kust. Het is
nee, ietsje ervoor. Juist,
Maar het is wel traditie.
Een meter of vijf ervoor, bij spreken, maar de traditie is inderdaad, dan kom ik in water. En dan die bekroning en dat kroontje dat je krijgt in palmtakken of wat dat er allemaal. Dus ja, dat kom ik water is ook al iets veel gezegd. Ik heb mijn handen gezeten in plaats van woest van drinken. Ja, ik heb katholiek opgevoed geweest, zeker. Nee, ik wist totaal niet wat ik mee moest doen. En dat was voor mij zoiets van, ja, wat moet ik daarmee doen met dat kom ik? Is dat wijwater of is dat juist? Zo wist ik wel. Dus wat blijkbaar moesten we van drinken. Uiteindelijk was dat wel gekomen. En dan zie ik dan een keer een droge keel, droge tong had in die laatste 500 meter voor dat beeld. Dus dat was uiteindelijk wel gemakkelijk en ideaal. Maar dan ja, dat beeld en dan mij omdraaien en mijn twee crewleden naast elkaar zien. Ja, dat was eigenlijk nog veel schoonere finish dan dat beeld zelf eigenlijk voor mij. Dan wil ik zijn, heb dan 34 uur aan een stuk, eigenlijk langer. Want die gasten hebben zodanig achter u gestaan, hebben op alle gebied gesteund tot en met.
Je had nog minder geslapen dan jij, denk ik.
Ja, ja. En ja, goed. Uw droom verwezenlijken, dankzij die gasten, en dan die gasten al twee emotioneel voor u zien, naast elkaar, is voor mij een grotere slag geweest, emotioneel dan gezien, dan dat beeld zelf moeten kussen.
Ja.
En ja, die omhelzing nadien is zo intens geweest, dat het besef is dan eigenlijk voor de eerste keer gekomen, dat voor dat beeld eigenlijk dan op een gegeven moment moest kussen en zo. Dus het feit dat die gasten nu hebben gebracht en een droom er al maanden en een stuk, alles voorop gezegd en voor getraind hebt, nou, hij heeft veel betekend al sinds...
Want uiteindelijk is het daarvoor bijna dat je het doet.
Ja.
Want ik begrijp ook, ja, je loopt een viervaksbaan
langs
de autostrade bijna. Het is niet dat het de meest toeristische route is van Griekenland.
Nee, zeker niet. Voor de route zelf moet je het zeker niet doen. Ja. Dat zijn het verkeerde adres. Er zijn gigantisch veel mooiere routes, mooiere races dan Dalsens. Want ik zei het, voor de race zelf, als je het daarvoor moet doen... Dan zijn beter dan die start. De droom moet sterk genoeg zijn om gewoon het willen finishen.
Ja.
Het is moeilijk om dat eigenlijk te gaan uitleggen. Ik denk dat degenen die het gefinished hebben of aan de start al gestaan hebben, daar makkelijker aan kunnen naar gedachten hangen, beter gezegd. Maar de drive ernaartoe is eigenlijk al gekomen van Olivier, om daar heel veel over te gaan babbelen. Ja, en de droom is daar zo al ontwikkeld en dat was eigenlijk ver.
Een enorme opbouw in dat moment.
Ja, dat is eigenlijk heel kort gezien, want dat was maar op 2 jaar tijd. Ja. Maar toch, de droom was sterk genoeg om dat toch maar te gaan afvinken. Ja. En met dromen alleen stopt het, maar je moet dat ook in handen pakken natuurlijk.
Ja.
En het feit dat dat gewoon volgens plan allemaal kon blijven afgevinkt worden naar kwalificeren toe... van de loting goed doorlopen, de Spartan kunnen starten, moest het enkel nog maar gefinished worden.
Moest een bal maar binnenkomen.
Ja, ja, zo letterlijk was het wel niet, maar...
Ik ergens een wedstrijd ga doen, het is dan nog volk, het leukste is dan, die paar uur na de wedstrijd, als je een wedstrijd van 34 uur, wanneer crasht je dan? Hoeveel tijd na de finish ligt al op je hotelkamer?
Het douchen is al gebeurd na 3 uur finish zeker, want dan wees nog, ik heb eerst nog een andere in België wel eens zien
finishen. Oké, het zijn nog wel een paar uur
aan de finish. En een kwartier naar de finish of een half uur naar de finish is het eerste pintje nog droom.
Oké.
Want anders komt er een keer af met een half liter, want die kwam wel heel goed binnen.
Nee, maar het wel een aprij had.
Toch wel een klein beetje. Maar goed, uitgebreid gevierd, dus dat die avond wel niet geweest, maar want dat ging ook wel niet. Ik was al een aantal uren wakker en die gasten ook zeker en vast. De drive, de emotie nam gewoon alles over. De adrenaline nam alles over. Nadien ook om nog wel even te kunnen supporten voor al de rest. En even nog iets aan eten samen en zo.
Want dus zaterdagochtend is start, 36 uur, dat is zondag late namiddag. Allee, dus wel zondagavond heen dat je in je bed
ligt. Ja, ik ben om 4 uur aangekomen ongeveer. Ja. Het is, 9 of 10 uur dat ik in mijn bed lag.
Ja, oké. Dus je hebt nog wel kunnen genieten van de zondagavond.
Genieten. Goed, het strompelen naar alles nog
wel. Oh, dat is ook genieten.
Op een gegeven moment sneden mijn benen alles af. En dat was een drive van wandelen en lopen in een keer met ontnomen. Maar dat was al niet meer van doen natuurlijk. Dat want de finish was behaald. Maar
Heb er nu 11 maanden voor voorbereid en dat is gebeurd.
Ja.
Is er nog één belangrijke fase waar we het niet over gehad hebben en dat is de decompressie. Daar zit er nu in. Wat gebeurt daar allemaal in?
Ja, heel raar voor mij eigenlijk, want het is eigenlijk lang geleden dat ik nog zo lang niet heb mogen lopen. 2 weken eigenlijk niet heb mogen lopen, maar ben ik toch 1 keer loop gegaan om mijn been een beetje los te gaan krijgen. Dan een beetje kinesist gedaan en zo om mijn enkel te gaan loskrijgen. Nu de osteopaat geweest om alles los te gaan krijgen. En eigenlijk gelukkig nu met het gevoel van, oké, we kunnen weer herstarten. We kunnen weer beginnen trainen. Van de week zijn er al wat trainingsjes gebeurd. Naar hersteltrainingen dan doe beter gezegd. Want ja, hier en daar een loopje van 10, 12 kilometer op een rustig tempo, 4,5 tot 5 minuten de kilometer.
Ja, dat is allemaal relatief, hè.
Als je niet traag kunt lopen.
Wel ja, goed. Ik kan inderdaad niet traag lopen, dus ja. Maar goed, wel de kilometers gezien wel altijd vrij laag houden, zo laag mogelijk. En onder de 10 kilometer kom ik het niet buiten, dus ja. Op dat gebied gezien moet er nog wel een aantal herstelweken passeren.
Ja.
Maar vanaf begin november beginnen de trainingen weer hervat te worden naar ja, duurtrainingen, snelheidstrainingen.
Want dat is de volgend jaar heb je al een nieuw doel geprikt en dat is de marathon in Sable.
Ja, en daartussen is er ook nog iets. Hè. Ik ga nog een week mee met Mathieu Bonne naar Lanzarote. 7 dagen gaan trainen in feite, puur trainingsgericht. Dat gaf mij meer de eerste keer van 7 reizen van het jaar, want al de reizen ervoor zijn gebeurd, zijn allemaal hoogtestages, trainingsstages geweest voor mezelf, dan op mijn alleen gedaan ook allemaal. Ja, waarbij had er gewoon telkens alles trainingsgericht is gezien geweest en ja, er is heel veel duurtrainingen aan de pas gekomen en veel verplichtingen, want dat gaan het eerste reisje zijn, zoals gezegd, dat ook wel sportgerelateerd gaat zijn, maar ja, voor mij mentaal heel laag niveau.
Ja.
Allee, het gaat altijd op een goed niveau.
Training,
en
niet,
en mijn eigen kende ga ik nog altijd een uitdaging gaan koppelen, waarschijnlijk daar te plaatsen, maar ja, geen verplichtingen toe. Dus dat gaat nog wel gebeuren van het jaar. En voor de rest is het puur trainingen en al. Ja. Inderdaad voor Marathon des Sables. Marathon des Sables is al geboekt.
Is dat ook met een loting of dat is gewoon een vrij inschrijving?
Dat is eigenlijk veel simpeler dan de sportlon. Ja. In inschrijvingen dan toe gezien. Dat is eigenlijk gewoon inschrijven en zit erbij.
Ja. En in welke, wat voor een wedstrijd is dat? Ik weet niet of dat iedereen dat kent, Marathon des Sables.
Marathon des Sables zullen de meeste al wel beter kennen dan de sportlon, denk ik. Aangezien de sportlon een ultra race is die 246 kilometer aan één stuk is.
Ja, start, eind, boef, om te eerst.
Ja, eigenlijk niet per se om te eerst, maar gewoon binnen die 36 uur aankomen inderdaad. Het finishen zelf is al voor veel mensen een ultiem doel, was zeker voor mij ook zo. Maar Marathon des Sables is totaal een andere race. Dat is eigenlijk in Zuid-Marokko. 250 kilometer in de woestijn, in het zand. En ook heel veel hoogtemeters bij komen kijken. Maar in 5 etappes.
Ja.
Dus eigenlijk een 5 dagen of een 4 dagen. Je kunt dat koppelen gelijk wat wilt.
Jij gaat dat 4 dagen doen, zeker?
Hopelijk.
Ja, je moet niet op voorhand kiezen. Hè.
We zullen dat wel zien. Het moet eerlijk zijn dat ik er nog heel veel moet over opzoeken. Omdat mijn enigste trainingsdoel de sportlon was. Dat is afgevinkt, nu het volgende. Ik kon me niet gaan focussen op twee dingen tegelijk.
Ja.
Dus ik heb mij eigenlijk totaal nog niet voorbereid ook op de Spartlon, op Marathon des Sables, dan toch beter gezegd, gezien. Maar naar trainings toe, fases toe gezien, ligt dat heel erg gelijk in de lijn.
Ja.
Naar de Spartlon, naar trainingsschema's toe.
Veel
dus het is gewoon voldoende lopen, voldoende onderhouden. Mijn niveau is er nu ondertussen, dus gewoon een klein beetje.
Misschien wel het zand een keer.
Ja. Ik ga blijven verder trainen op hoogtemeters toe. Dus aan de Karel Salleberg ga ik weer blijven verder trainen, zoals ik ervoor al veel gedaan heb. En dan gewoon heel veel in het zand gaan trainen en mijn gewicht terugzak.
Moet je gericht meepakken?
Ja, 10 tot 12 kilo aan rugzak dat je meepakt. 250 kilometer lang. Dus het is wel een heel andere race, een heel ander type race.
Ja.
Maar aangezien dat ik weet dat dat een 4-5 etappes is, mijn rust nog tussendoor bij, dan weet je dat voor mij te goede kan komen. Stel me wel gerust dat er eigenlijk dat al haalbaar moet kunnen zijn. Natuurlijk wat er onderweg gebeurt, je maag kan tegenspelen, alles wat met ultrarace te maken heeft. Ja, het moet maar de minste kleinste factor zijn dat tegensteekt en dat is al een eerste mentale factor dat je moet proberen doorsparkelen of kunnen proberen finishen op een bepaalde manier.
Ja.
Is het je maag, is het je benen, is het je hoofd, is het iets anders. Dus het moet allemaal goed zitten natuurlijk. Hè. Dus is het voor de hand liggend, nooit. Maar het is gewoon een heel andere race. Hè. Je pakt 250 kilometer in verschillende etappes. Je rugzak van 10 tot 12 kilo mee. In het zand. Dus eigenlijk doorlopen is zeker en vast niet van toepassing.
In de woestijn.
Ook. In de woestijn, in bakkende hitte. Dus hitte is voor mij ook wel een heel moeilijke factor natuurlijk.
Ja. Voor iedereen van deze kant wellicht.
Ja, waarschijnlijk. Want ik ben een heel erg makkelijke zweter.
Ja.
Dus dat is een factor dat ik heel erg lang opgewerkt heb al sinds.
ORS.
Ik heb niet met ORS gelopen.
Ja.
Ik heb voldoende op zout en natrium gewerkt.
Oh, dat is eigenlijk hetzelfde wat ik zeg.
Ja, maar ja, Charlotte zelf heeft mij in alles nog wel naar voedingsgebied bijgestaan. En ORS is al ter sprake gekomen, maar het is altijd bij zout gebleven. Zout en, het is op een andere manier opgelost geweest.
Als het opgelost raakt.
En gigantisch verschil, niet normaal. Maar ja. Tijdens Portland zelf ook, naar zuidafgifte toe, heel miniem geweest. Terwijl ik altijd heel veel zuidafgifte heb gehad, altijd. Zo'n bakkende temperaturen geweest zijn er nu in Griekenland, heeft dat mij eigenlijk gigantisch veel gedaan. Dus ook haar voedingsschema's hebben mij zodanig goed geholpen. Mm-hmm. Goed voorbereid geweest, dus eigenlijk zots. Dus naar Morten en Sable toe ga ik weer aankloppen al sinds wel. Ja, het moet weer zoiets gefantaseerd worden, moet weer zoiets opgebouwd worden voor mij om...
En dan weer specifiek naar die wedstrijd.
Ja. Het is een heel andere type wedstrijd natuurlijk. Hè. Dus er zullen waarschijnlijk wel andere factoren en andere eet- en gewoontes en voedingsgebieden aan de pas komen waarschijnlijk. Ik heb daar geen idee van, maar...
Uw baas heeft nog niet gevraagd of dat je dat in 4 dagen kunt doen in plaats van...
Ja, ik heb het geluk dat ik al overuren kan doen, die dan uiteindelijk in verlofdagen kunnen opgenomen worden. Ja. Dus op die manier kan ik het al wat schipperen natuurlijk.
Beetje puzzelen.
Beetje puzzelen dus. Inderdaad. En ik heb gelukkig een heel gemakkelijke baas, die heel graag achter mijn ultra-ideeën staat, om zo te gaan zijn. Want die heeft ook op de voet gevolgd. Meer dan de voet gevolgd zelfs. Ook er een stuk van zijn nacht van gelaten, heb ik gehoord. En dan wel echt wel fantastisch om te lezen dan in de... Ja, in de werkgroepen en zo. Ja. Dat er eigenlijk wel heel erg rondgeleefd is ook en zo.
Dat scheelt wel dat je weet dat je gesteund wordt.
Massaal. Ja. Eigenlijk meer dan ik voordien ook wel gedacht had. Want er zijn echt wel duizenden berichten en gigantisch veel ondersteuning en succesberichten en felicitaties gepasseerd. Heel veel mensen die er in hun nachten en hun slaap voor gelaten hebben, waar ik voordien nooit had durven denken, durven... Ja. Allee, ik wist niet dat zo in
impact. Wie doet dat ook?
Ik zit ondertussen in een heel andere wereld waarschijnlijk dan de gemiddelde andere mens. Maar ik zit in een publiek waarbij er heel veel andere ultralopers zijn en heel veel andere marathonlopers zijn. Dus dat is eigenlijk al zowel dagelijks gesprek geworden, dagelijkse gewoonte geworden, een beetje normaal geworden om het zo te gaan zijn.
Ja.
Dus in mijn hoofd is dat vrij oké. Het is een ultieme wedstrijd die je graag afvinkt. En dat zijn altijd wel doelen en dromen natuurlijk. Maar dat zoveel impact ging hebben, naast met mijn familie en vrienden en zo, dat er totaal niet durven denken en dromen al sinds. Dat is wel heel mooi om achteraf dan te mogen beleven en het genieten te mogen ervaren.
Het is geen dagelijks ding, hè. Dan spreekt dat inderdaad aan. Hè. En Benny Fischer maakt uw schema's. Je hebt dan iemand die de voedingsschema's tekent. Je hebt Janos die de voeding levert.
Ja.
Je hebt dan uw hoogtetent. Je hebt Remke en een kinesist.
Ja,
die spreekt er ook allemaal over. En dat is een uitgebreid netwerk. Hè. Maar,
netwerk dat eigenlijk niet... dat eigenlijk wel iedereen zou moeten doen. Netwerk dat... niet per se in dezelfde... dezelfde namen of in dezelfde lijn of wat dan ook, maar eigenlijk zou wel iedereen die een ultra doel of eender wat doel wil veroorloven of naar denkingsfase toe wil gaan afvinken bij ons spreken, genoeg moet laten bijscholen alleszins of genoeg moet laten informeren om geen schade te gaan doen en genoeg onderhoud te gaan doen op alles en nog wat en voldoende voorbereid te gaan zijn.
Ja.
De eerste keer in mijn leven dat ik eigenlijk echt voorbereid aan een start stond. Al de rest was meestal zo last minute en go with the flow, maar...
De John zei, dream big. En we moeten u ook hier leren, we moeten u goed laten begeleiden door de juiste mensen. Dat leerde veel.
Ja.
Deze namiddag start er ook weer iets zots. Dat is het WK Backyard Ultra.
Ja.
Is dat een frats die in de toekomst ook voor jou is weggelegd?
Misschien wel, misschien ook niet.
Voor de luisteraars... Backyard Ultra, dat is een toerke van 6,7 kilometer.
Klopt.
Ieder uur moet je daar starten. En de winnaar is diegene die het langst volhouden.
Ja, want er is eigenlijk geen finish. Hè. Dat is eigenlijk gewoon het heel gegeven. En dat is het mentale extra moeilijke factor als het.
Mm-hmm.
Maar is dat voor mij iets weggelegd? Om daar heel eerlijk op te antwoorden. Ik heb daar nog 0,0 ervaringen. Ik heb dat nog nooit te beleven gedaan.
Er zijn weinig mensen die daar ervaring mee hebben.
Ja, maar als je het al één keer gedaan bij ons spreken, kan het wereldkampioenschap, dan is alweer een ander gegeven natuurlijk. Dan kun je daar misschien wel al van dromen. Durf je daarvan dromen? Ja, misschien wel. Dat zou wel zot zijn om een van de 15 beste van België te mogen bijhoren al sinds. Want de topatleten die nu gaan starten, zijn fantastische atleten die daar uiteraard supergoed aan doen. Want zullen hun Belgische titel verdedigen, om dan nog een keer een tweede keer wereldkampioen te worden natuurlijk. En ze gaan dat goed doen ook, ik ben er zeker van, want ze staan atleten aan de start. Ja, de 15 beste van België, kan je zeggen.
Zijn er bij die al onder duren gedaan?
Ja, massa's. Dus ja, durf ik daar zelf van dromen? Misschien wel. Is voor mij weggelegd? Ik weet het niet. Ik zou het eerst moeten ervaren. Ik zou eerst een keer op een andere manier moeten proberen me kwalificeren. Al een keer
kijken. Een keer van proeven.
Een keer van proeven eigenlijk.
In BNM is er altijd een.
Maar waar het dus iets gaat plaatsvinden, dat is nog niet vastgelegd voor mezelf. Dat is nog niet gepland al sinds. Er zijn al andere doelen gepland eigenlijk.
We gaan jou zien op de Marathon des Sables. We hebben hier een keijonge ultraloper. Er zijn keiveel varianten van ultratrails en backyards en wat weet ik allemaal niet, 100 mijls en al. Dus ik denk dat we jou zeker nog een aantal jaar gaan kunnen volgen. Waar kunnen we jou fratsen het best volgen, Bavo?
Eigenlijk wordt alles gewoon altijd en constant gedeeld op mijn Instagram.
Ja.
En Runbavo Run is er een typische Instagram naam voor geworden.
Runbavo Run, zoek hem op, volg hem en dan zult je wel fratsen tegenkomen. Hè.
Want de Sportland bijvoorbeeld, dat is een droom om volgend jaar toch opnieuw te starten.
Voilà.
Het is al besproken geweest, de plannen zijn al gemaakt.
Dus,
rechtstreeks kwalificatie wil ik in februari volgend jaar, dus begin februari, proberen lopen op de 100 mijl dan.
Wat tijd moet je dan al?
15 uur en 45.
Op 100 mijl, dat is meer dan 10 per uur.
Dat is net iets sneller dan 10 per uur inderdaad. Dus dat is een proberen waard. Ik heb de Spartan nu kunnen finishen. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk een loodje heb in de loting. Maar geen zekerheid van starten.
Ja.
Maar aangezien dat ik heel graag volgend jaar opnieuw wil starten. Aangezien dat ik de ervaring heb dat het kerstvers in mijn hoofd zit. Dat ik de conditie heb. Klopt het gewoon in mijn hoofd om... Ja. Volgend jaar opnieuw te proberen om misschien mijn tijd te gaan verbeteren. Hè? Omdat ik de ervaring...
Misschien zeg je.
Ja, anders ga je niet starten. Hè? Ga niet starten om traag te gaan lopen.
En neem ook dingen mee die je al geleerd hebt.
Klopt, dus. De ervaring dat ik nu van de route heb leren kennen en onderweg wat er me allemaal tegengekomen is. De zwaktepunten die onderweg zijn opgekomen, is het eerst volgende dat ik ga optrainen. Omdat ik die zwaktepunten wil proberen wegwerken om me nog meer vertrouwen te gaan geven in wat ik nu weet. Dus ik zou heel graag volgend jaar opnieuw starten. En om een extra zekerheid te gaan geven, oké, lukt het mij niet om rechtstreeks te kwalificeren, zit ik nog altijd in de loting. Dus dat is wel een zekerheid.
De kans van 50% wilde verhogen naar 100%.
Graag, inderdaad, graag. Dus er zijn nog ultralopers die ik al gehoord heb, die willen starten volgend jaar. Dus het zou fantastisch zijn om er samen mee aan de start te kunnen staan. Ja. Dus
voilà, wij volgen nu op de Instagram Runbavo Run. Wens nu veel succes in de Marathon des Sables op de 100 mijlen om je te kwalificeren. En dan uiteraard hebben we er al vertrouwen in dat dat gaat lukken. Dus volgend jaar, eind september, volgen we terug de Spartathlon.
Wij volgen het op de voet.
En nog één ding, denk aan de campagne Remke in de podcast. Dus luisteraars, als je hem ziet, zaag dat zijn kop. En Bavo, kan hem ook nog wel zien, zaag dat zijn kop. Ik heb hem al gezegd, je kunt blijven afhouden, maar het gaat niet vroeg of laat aan je prijs.
En moet je ooit wat ik zet.
Het is daar.
Dat komt goed.
Goed.
En dan al onze luisteraars, tot de volgende keer.
Tot de volgende en blijven linkenballen.
Yes, ciao.